Welkom bij Area 45, de podcast over logopedie. Ik ben Tom.
En ik ben Rachel. En in deze podcast nodigen we elke maand een expert uit die zijn kennis komt delen over zijn specialisaties.
Ook hebben we maandelijks een badass logopedist en crazy ondernemer die komt vertellen over de lopende projecten.
Een heleboel interessante informatie. Blijf dus zeker luisteren. Welkom bij Area 45. Deze expert heeft op zijn zachtst gezegd een rijk gevuld palmares. Ze doseerde maar liefst 31 jaar aan de Artevelde Hogeschool in Gent. Sinds 1995 werkte als logopediste in het UZ Gent, waar ze deel uitmaakt van de multidisciplinaire polykliniek voor kinderen met voedingsproblemen. Ze is lid van het raadgevend comité Gezondheid en Zorg en is al 29 jaar trouwe dienstverlener als secretaris in de Raad van Bestuur van onze Vlaamse beroepsvereniging, de VVL. Ook is zij ondervoorzitter van de Technische Commissie voor Paramedische Beroepen. Met andere woorden, we hebben hier vandaag een grote naam aan onze tafel en dat is niemand minder dan Marleen Dont.
Hallo.
Hey. Hallo. Goedemorgen, goedemiddag. Ja.
Een eerste vraag, we waren een beetje in de war met wat is nu eigenlijk uw functietitel? Welke functietitel geef je eigenlijk aan uzelf?
Ik ben gewoon logopedist.
Okay.
Dat is ook de enige erkende titel die er bestaat. Al de rest is... logopedist is hetgeen dat ons verbindt. Mm-hmm. En al de andere titels, neurologopedist, prelogopedist, stottertherapeut, stemtherapeut, dat is wat ons anders maakt van elkaar. Maar we zijn allemaal logopedist.
Ja.
Okay. Perfect.
Mooie uitleg.
Ik zag je bij mijn uitleg zo wat kijken.
Ja, zo van, als je die leeftijden en die jaren hoort, dan begin je zo te denken van, het is echt een oud krokodil.
Ik heb we hebben er bewust maar één jaartal in gezet, 1995, ja.
Ja. Oh, dan was ik al lang bezig.
Maar het klopt wel, wat het er
Ja, ik heb altijd gewerkt als logopedist. Ik heb 3 maanden gestempeld, want ik ben gestart op een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in Mechelen en dan ben ik in het Waasland gaan wonen. En toen heb ik even moeten stempelen, want daar was geen werk. En dan ben ik in de revalidatie terechtgekomen in een centrum dat dan eigenlijk juist opgestart was en in eigen beheer was. En ik ben zo direct in de Raad van Bestuur, omdat dat centrum door onszelf moest bestuurd worden. Dus je zat direct ook in de Raad van Bestuur. En zo is de loopbaan aan het rollen gegaan. Wij hadden de eerste inclusieve kribben in Sint-Niklaas, omdat daar kinderen van het personeel zat, samen met de personen met een handicap. Het zat allemaal tezamen en wij hadden een vroegbegeleidingsdienst en een pre-jobtraining. Nu, dat is op een bepaald moment is dat over kop gegaan, omdat wij een zelfstandig centrum waren. En toen hadden de ketens van centra, waar die zo wat voorgetrokken werden in betalingen. Ja, op een bepaald moment zijn wij overgegaan in een andere keten. En dan stilletjes aan zijn wij met vroegbegeleiding gestart, BOBAT-cursus. Dan is het COS erbij gekomen en zo is dat.
Oké.
Als maar uitgebreid. Waarbij mijn motto eigenlijk altijd was van... de patiënt staat centraal. En als je dat voor ogen houdt, ook voor jezelf iets te vragen, of om iets te vragen in je centrum, als je uitgaat van de patiënt heeft dat nodig. Ik weet dat wij heel dikwijls discussie hadden in het revalidatiecentrum... van kijk, ik wil naar de patiënt thuis kunnen gaan, ik wil naar de school kunnen gaan. Dat was not done. Vroeger was het, de ouders die zetten hun kind af in de wachtzaal en je ging dat daar halen. Dus bij mij gingen de kinderen ook al wel mee, omdat je dan kon uitleggen van hoe dat je moest oefenen thuis. Maar het was not done van naar de school te gaan, want dat werd niet betaald. Ja, en dan had ik zoiets van, ik wil dat dat toch gaat. In dit geval doe ik dat buiten mijn uren. Maar één keer naar school gaan, één keer naar de thuissituatie gaan zien, dat brengt zoveel op. Ja, ik heb dat gewoon nodig. En eigenlijk op een bepaald moment kreeg je dan je goesting wel, omdat dat niet voor jezelf was dat je dat vroeg, maar eigenlijk voor je patiënt. Okay. En dat is zo altijd een motto geweest van doe iets, maar zie dat het in het voordeel van de patiënt is.
Ja, dat is een mooi motto. Klopt, ja.
Ja, wij beginnen eigenlijk ook altijd met de vraag, hoe ziet die doorsneeweek eruit?
En dat is, ik heb daarover nagedacht, want ik heb op het moment geen doorsneeweek. Het enige doorsnee dat er is, dat is omdat ik Sarah vervang, die in zwangerschapsverlof is. Dus nu ga ik standaard elke donderdag naar het ziekenhuis. Anders kon ik dat wat kiezen. Ja. Dus ik ga elke donderdag naar het ziekenhuis. van 's morgens vroeg omdat ze mij komen ophalen, omdat ik met een gebroken knie zit.
Ja.
En 's avonds brengen ze mij terug tot voor de deur. En dat betekent woensdag voorbereiden. En dat betekent dan vrijdag alles ingeven in EPD, met administratie in orde. Dus dat is op het moment het enige dat zeker is.
Ja.
Maar voor de rest variëren die weken nogal heel fel. En dat is ook afhankelijk van welke raden van bestuur dat ik heb. Dus vaak is het zo dat er 's avonds gezoomd wordt, terwijl ik liever zoom in de dag, nu dat ik met pensioen ben. Maar ja, 's avonds wordt er gezoomd. Veel vergaderingen. Het voordeel daarvan is dat je niet meer moet verplaatsen. Dus dat komt er heel veel tijd vrij in de week. Want anders moest je verzetten naar Brussel. Dan zijn we toch rap 3 uur aan het reizen op een dag om naar een vergadering te gaan. Maar voor de rest, ja, vermits dat ik op pensioen ben, moet ik niks niet meer doen. Alles wat ik doe, is omdat ik het wil doen. Maar de weken zijn niet meer zo doorsnee.
En vroeger, was dat dan anders?
Vroeger, dat was 's morgens vertrekken, 's avonds thuiskomen. Dat betekent naar Gent vertrekken, dat trein van 6:30... om op tijd op de hogeschool te zijn. En dan tussendoor, ik had daar een fiets staan, en dan over, tussendoor is dat dan naar Tuzet overwippen als er patiënten waren. En ik bleef dan meestal een dag in Gent hangen, want ik kon daar ook goed werken op de werkplekken. Er waren ook veel vergaderingen. Dus dat was eigenlijk gans de week werken. En die was 's avonds ook nog.
Ja.
Afgewisseld met aan de trein naar Brussel voor de vergaderingen van de FOT of van het Vlaams Agentschap of een erkenningsraad.
Dat doe je ook nog allemaal.
Ja, dat doe ik nog. Dus ik heb gezegd, tot mijn 65 blijf ik nog wat actief in de hoop dat daartegen er een aantal jonge mensen
het is een warme
zich aangesproken voelen om stilletjes aan toch mee te gaan, want dat is echt een probleem.
Ja.
Dus soms voelt u verplicht om te blijven zitten, omdat je weet, als de mensen die het nu doen laten schieten, dan is er geen VVL niet meer, dan is er geen vertegenwoordiging niet meer en dan is dat voor dat beroep niet goed.
Ja.
Dus,
en ook... Hoe komt dat dan, denk je, dat de jonge garde het daarin laat afweten?
Omdat dat ten eerste niet echt betaald is. Dus beheerders die krijgen een zitpenning. Nu, als je naast je beheerschap ook nog werk verricht voor de VVL, dan krijg je daar ook wel een deeltje voor betaald. Maar dat is arato ook van wat iemand verdient met de nomenclatuur. Maar uw reistijd en zo, dat is allemaal ten eigen lasten. Ook is het zo, je zit niet gans een dag te berekenen van welke uurtjes zijn nu voor de VVL. Wat stelt nu iemand mij als vraag als omdat ze mij kennen? Dus dat is allemaal niet zo gemakkelijk. En mensen hebben graag afgeleide werktijden. En zijn ook graag met inhouden van logopedie bezig. In de VVL zijn ze niet echt met een inhoud bezig, maar met kaderen daar rond.
Ja.
En dat is in het begin toch wel wat inwerken, en dat is heel saai. En dat is complexer dan dat de meeste logo's zich durven voorstellen, eigenlijk.
En het is saai, dus niet dat... Allee, hoe zou je zoiets...
Ik vind dat niet saai, maar dat is omdat je er al lang mee bezig bent. Ethiek vind ik niet saai, maar ik weet in het begin van mijn roepbaan, op het begin van mijn loopbaan, dat dat nu niet hetgeen was waar je altijd mee wou bezig zijn. Maar ethiek is bijzonder boeiend, maar... Je moet dat kunnen inzien, dat dat boeiend is. Organisatie van de gezondheidszorg is bijzonder boeiend in België, omdat het ook zo moeilijk is. Maar ik kan me voorstellen dat een jonge logopedist daar niet graag mee bezig is. Die zijn graag bezig met stem, met taal, met articulatie. Ja. Er is nog zoveel te verkennen dat die dingen misschien zo wat minder interessant en die zijn ook minder sexy. Dat is niet zo...
Dat is exact de zin dat ik ook heb gezegd toen dat Glenaerts hier was.
Ah, ja.
Heb je ook gezegd dat de VVL niet echt sexy
is? Nee, dat heeft geen sexy imago. Nochtans, dat is werk, dat moet gebeuren.
Ja.
Als dat blijft staan, en wij zijn momenteel op Trisif en op de FOT gekend als goede communicators en goede onderhandelaars. Dus wij halen ook wel wat binnen. De Energo bijvoorbeeld, die zijn een beetje jaloers op het feit dat wij goed ondersteund worden. Maar je bent maar ondersteund omdat je er naar op zoek gaat, omdat je het gaat vragen, omdat je op de deur gaat kloppen, omdat je gaat zagen op een beleefde manier. En VVL's en dossiers zijn goed voorbereid. Die weten waar dat ze het over hebben. Wij hebben ook mensen die ons cijfers leveren, die cijfers... kunnen verkopen ook, zodanig dat je kunt onderhandelen. En dat is belangrijk, dat men weet dat je sterke mensen achter je hebt staan. Dus wat voor mij nu ook belangrijk is, dat is dat er een goed secretariaat is met een goede website, een goede digitale ondersteuning.
Ja.
Dat die volgende generatie eigenlijk dat al niet meer moet doen. Ja. Niet meer moet met potloodstreepjes gaan zetten van wie dat lid is en zo. Maar dat allemaal digitaal kan.
Dat kan ook wel. Dat zijn heel veel mogelijkheden.
Ja, dat kost ook wel geld. Ja. En dat is een beetje het probleem van... Wij willen nog altijd maar betalen voor dingen die je in je handen krijgt. Wij betalen niet altijd graag voor een service. Elke logo klaagt daarop in Logopedie Vlaanderen. Van, en de mensen die betalen ons niet voor wat dat we doen. En wij moeten zoveel administratie doen. Dat is voor de beroepsvereniging juist hetzelfde. De logo's willen niet betalen voor een dienst. Die willen een boek krijgen. En die willen een papiertje en een kaftje krijgen. Maar een dienst, wat er in een dienst allemaal achter zit, dat weet men niet.
Terwijl dat je eigenlijk ook weet... In mijn eigen praktijk, ik betaal heel veel per maand aan diensten. Aan bijvoorbeeld mijn agenda, dat mensen online kunnen inboeken. Aan mijn boekhouding, zo'n programma online. Aan heel veel dingen dat je eigenlijk ook niet echt in handen hebt. Uw website, al die dingen, alles wat erachter zit, dat is eigenlijk ook niet iets concreets. Hè?
Maar iedereen wil betalen voor een Netflix en voor een Spotify, en zo, maar niet voor de VVL.
Ja.
Mm-hmm.
Ja, ik denk, we hebben het er met Glenn ook over gehad. En ik denk, ben wel blij dat hij ook een keer heeft uitgelegd wat er allemaal achter zit. En waarom dat het belangrijk is om daar ook lid van te zijn. Omdat het toch wel meer is dan gewoon dat boekje, hè, om de zoveel tijd.
Welke voordelen zouden we er kunnen uithalen als je nu zegt de jonge garde, dat er mee instapt? Welke voordelen staan er ons dan te wachten? Want ik weet bijvoorbeeld dat de Glenn Aerts denkt misschien dat daardoor dat ook wel komt dat hij docent is geworden op Artevelde. En op termijn betaalt hij dat dan wel financieel uit.
Ja, ik denk dat je daar op korte termijn niet zoveel uithaalt. Op korte termijn is dat je dan gratis naar de congressen kunt. Dat je op die eerste lijn ziet dat er veranderingen zijn. Dat je ook mee kunt beslissen van welke veranderingen wil ik doorduwen, welke niet. Ook al moeten daar als raad van bestuur ook vaak aan trekken. Er zijn weinig leden die zeggen, wij willen dat jullie dat verdedigen voor ons. En niet dat bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus het zou wel goed zijn, moesten wij wat meer respons krijgen. Mm-hmm. Waar dat ik nu vooral mee bezig ben, is ook de eerste lijn. Dat wordt bijzonder belangrijk. De logo's weten nog niet wat dat is, eerste lijn. De meesten weten nog niet tot welke eerste lijnzone dat ze behoren. Zijn daar niet ingeschreven op een nieuwsbrief. Maar in de toekomst zouden wij ook eerste lijns kringen willen hebben. En kringen, dat zijn mensen die in de eerste lijn... Ik weet nu niet welke eerste lijnzone dat hier Bornem is. Maar die elkaar regelmatig zien, 2, 3, 4 keer per jaar... Om niet alleen over inhouden te babbelen, maar wel ook over hoe kan de kwaliteit van zorg in ons eerste lijn verbeterd worden.
Ja,
wat bijvoorbeeld als ik op zwangerschapsverlof ga, mijn patiënten moeten overgenomen, wie wil dat ondertussen doen? Kunnen we dingen doorschuiven, dingen regelen, allemaal ten voordele van de patiënt? Wij hebben geen kringen. Wij hebben provinciale kringen. Maar de bedoeling van... En die provinciale kringen worden van bovenuit georganiseerd. De VVL organiseert die voor de logo's. Ze kunnen er naartoe komen, vrijblijvend. Ze moeten daar niks voor doen. Die eerste lijnskringen is eigenlijk de bedoeling dat die van onderuit opgericht worden. Dat daar niet alleen leden van de VVL in zitten. Terwijl het lid zijn van de VVL voordelen heeft voor iedereen. Maar het is de bedoeling dat... vanuit de eerste lijn er kringen komen waar dat mensen gemengd in zitten, leden, niet-leden, maar die zich vooral bezighouden met wat kan logopedie betekenen voor de kines hier, voor de huisartsen hier, dat je ook interprofessionele contacten opbouwt, dat je eens een kine uitnodigt om over een onderwerp te komen spreken. Dus dat is iets dat nu moet uitgerold worden. En wat dat wij moeten doen is nu vooral kenbaar maken... Kijk, logo's zitten ook op de eerste lijn. Wij worden nooit genoemd als personen uit de eerste lijn, maar wij horen ook tot de eerste lijn.
Dat is heel toevallig, maar vorige week, dus we zijn nu even mei, maar vorige week heb ik contact opgenomen met iemand uit de buurt. We hebben ook gezegd van ja, we moeten iets beginnen doen samen. Dus ik denk dat inderdaad wel goed is, maar ja, toen hoorde ik ook van haar, ja, ik zit bijvoorbeeld in de werkgroep vorming van de VVL, maar ik wist eigenlijk niet dat daar werkgroepen waren.
Ja, de werkgroep vorming van de VVL, dat is een werkgroep met mensen die dat ervoor zorgt dat er een congres komt elk jaar. En dat er naast het congres ook andere vormingen zijn, gelijk nu de verschillende webinars. Ja. Dat is op aanbieden van de werkgroep, ja. Ook op aanbieden van de Raad van Bestuur. Maar dat is, ja, daar bestaan een werkgroep voor.
Zijn er nog zo werkgroepen dan?
Zijn er nog zo werkgroepen? Er zijn veel werkgroepen geweest, maar dat is komen en gaan. We hebben ook een werkgroep gehad onderwijs. Meestal zijn die werkgroepen wel gebouwd rond de organisatorische thema's. Dus een werkgroep nomenclatuur die de mensen ondersteunt om te gaan onderhandelen in Brussel. Dus Glenn is daar zit zo'n werkgroep voor. We hebben een werkgroep kwaliteit gehad, maar die is er nu weer niet meer. Omdat ook kwaliteit is ook zoiets dat door iedereen anders wordt ingevuld. Ja, dat is zo'n moeilijke. Dus dat is altijd een Babylonische spraakverwarring van wat de ene kwaliteit vindt, vindt een andere commercieel. Allee, ja, dat is zo. Maar er kunnen eigenlijk wel binnen de schoot van de VVL werkgroepen zijn. Maar dat is niet de bedoeling dat een werkgroep opgericht wordt door de VVL. Er moet een klein beetje ook van onderuit komen. En dat is zo.
Misschien is dat al zo een stap voor mensen die iets willen doen en logopedisten die dan wel iets willen betekenen, maar dan denken, ik ga je niet direct vragen om heel veel functies op te nemen of ik wil misschien eerst in een werkgroep zitten en dan kijken wat ik dan nog verder kan betekenen.
Ja, we hebben een grote werkgroep, is de Wetenschappelijke Raad, maar dat is al een instituut, om het zo te zeggen. Oei.
Dat is niet erg.
En GSM. Er is al van alles geweest. Er zijn soms ad-hoc commissies die rond een bepaald thema werken. Maar wij hebben geen inhoudelijke werkgroepen. Wij hebben geen groep rond stemstoornissen of rond stotteren of zo. Ja, dat is eigenlijk, dat gaat niet over inhoudelijke of supervisiegroepen. Dat is ook zoiets dat meer binnen onderwijs thuis hoort of postgraduaten of iets dergelijks.
Nee, dat klopt.
Ja, oké. En dat is ook niet dat is misschien ook niet de functie van de VVL, maar inderdaad wel. Ik vind dat idee wat je zegt van die kringen, van die eerste lijn, zorg wel heel goed.
Dat is wel boeiend, ja.
Nu, waar dat wij ook jonge mensen voor nodig hebben, dat is om modern te zijn. Want wij hebben al het gevoel dat we al heel wat doen op de sociale media, maar wij komen allemaal vanuit het werken met een computer, dat is iets dat erbij gekomen is.
Ja.
Voor ons zijn sociale media, ik ben dan daar gewoon de meest vooruitstrevende in, denk ik. Maar dat moet iets statisch zijn, niet te veel. Want dat geeft, het is niet zoals Logopedie Vlaanderen. Daar zie je zo wel wat dingen verschijnen dat je zo soms denkt van, oei, mensen, weet je wel dat Resiv hier ook op zit zonder dat je het weet? Weet je dat de mutualiteiten daar ook op zitten? Zouden we mond niet houden? Dus, en dat maakt u dan soms ook wel een beetje boos over sommige zaken. Dat is precies, of je zit op café voor iedereen. Dat wil men in de VVL niet. Men wil die groep samenhouden en men wil niet de vuile was ook niet gaan buiten hangen. Maar als je natuurlijk mee wil zijn met je tijd, dan zou dat wel ietsje moderner kunnen. Dan zou er ook al eens podcast kunnen zijn. Dan zouden zo wel eens. Nu zijn we wat meer gedwongen ook in het webinar gebeuren. Mm-hmm. Dat is goed. Dat moet ook wel blijven, maar er zijn nog zoveel andere dingen dat je kunt doen. Instagram is ook iets waar ik op zie, kijk, er zitten toch veel mogelijkheden in, ook voor een beroepsvereniging. Maar dat vraagt ook, ten eerste, dat iemand daar constant mee bezig is, dat je daar een programma voor opstelt, want dat is branding, personal branding, is iets dat belangrijk is. Maar dat is, wij zijn wel in de eerste plaats logopedisten. Wij zijn geen boekhouders, wij moeten ook boekhouders zoeken. Wij zijn geen marketeers. Wij willen dat allemaal zelf doen, maar je kunt niet alles zelf doen. Nee. En wij hebben jonge mensen nodig om te weten wat dat jonge mensen willen lezen.
Ja. Het tijdschrift, dat is waar.
Misschien willen de leden eerder iets anders lezen. Hè? Ja, ik lees dat ook niet zo van A tot Z.
Ik denk bijvoorbeeld, omdat we toen met Glenda niet over gehad, we hebben het wel gehad over Instagram en zo. Ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn. Als wij dan een keer even een uur kunnen over zouden brainstormen, dat wij wel al een paar ideeën zouden
hebben. Yeah.
Maar bijvoorbeeld het tijdschrift gewoon digitaal maken met een zoekfunctie, dat je gewoon alle artikels kunt vinden dat over de dingen gaan dat jij interessant vindt, is gewoon zoveel beter. Want nu heb ik onlangs met mijn collega alle artikels dat wij interessant vonden zitten inscannen, zodat we al ons boekjes konden wegdoen, dat we plaats nodig hadden in de praktijk.
Nu, die staan er allemaal digitaal op, hè. Maar ze staan er digitaal op.
Ja.
In een tijd. Allee, voilà. Gebundeld
per tijdschrift.
Per tijdschrift.
Je kunt dat niet. Ja, je kunt het niet.
En ik denk dan ook van, De raad van bestuur is geen correcte afspiegeling van beroep, gezien het aantal mannen dat daarin zit.
Ja.
En als vrouw wilde ook wel, ja, ik lees ook wel eens een libel, omdat dat er schoon uitziet.
Ja, ja, ja. Mm-hmm.
En daar pikte dingen van mee en er leesde 10 keer in en elke keer iets anders. Ja, het magazine van de VVL, dat is heel interessant als je op iets aan het zoeken bent. Is vooral interessant voor de mensen die publiceren, denk ik.
Mm-hmm.
Maar ik vraag me soms af, is het nu dit wat een doorsnee logo wil lezen of wil die meer hapklare brokken, wat dan voor de wetenschappers weer wat denigrerend is van de logo's willen alleen hapklare brokken, ze willen niet zelf opzoeken.
Mm-hmm.
Maar dat is, ja, denk ik, ja, richtlijnen, ook al zijn die richtlijnen niet zo van A tot Z wetenschappelijk opgebouwd, maar is een keer een stand van zaken rond een onderwerp. Je, ja, kunt niet alles niet meer lezen wat er is. Ja, en dat is zo wel een beetje, ja, dat ik me afvraag soms van, wat wil een logo eigenlijk lezen? Willen die nu wel lezen hetgeen dat er in dat boekje staat? Of willen die wel eens iets anders lezen? Willen die lezen over een bespreking van een boek en van materiaal? Of willen die gewoon eens een keer een blad rond tuim zuigen?
Ja,
natuurlijk.
En eens een keer iemand iets horen vertellen die er al lang in zit van, in de vorm van een interview of zo. Of ik heb gelezen voor u in een boek rond duim zuigen, dit enzovoort.
Ja.
Vraag,
ja,
ik mij soms af.
Ja. Ik denk ook, als je, ik denk dat het ook een beetje de afstand is tussen de beroepsvereniging en de leden, dat ervoor zorgt dat je daar misschien geen zicht op hebt.
Ja, ja, er worden wel enquêtes en zo gedaan, mm-hmm, maar de vraag is, wie vult dat in?
Mm-hmm. Ja, en dan heb je ook bijvoorbeeld Instagram, dat de mogelijkheid kan zijn om zo een paar dingen te peilen.
Voilà.
Hè? Want dat is heel makkelijk, een paar vragen, en oké, niet iedereen antwoordt daarop. Maar je hebt wel verschillende, ja, media dat je kunt gebruiken.
Ja, en wij, dat is ook de reden waarom wij een podcast doen. Hè?
Ja. Ja.
Daar,
ja,
wordt ook expertise gegeven. Allee, daarom doen we dit.
Ja.
Toen je over de logopedie Vlaanderen bezig was, zei ik ook wel een lichte vorm van frustratie. Ik weet dat, ik moet
dat misschien niet zeggen op een podcast, maar ik vind dat soms logopedie arm Vlaanderen.
Ja.
Dat is zo wat, ja, dan denk ik van, stop daar nu toch mee, doe het dan nu toch niet. Waarom is dat nu nodig? Onder elkaar zo liggen afblaffen, of ook op de beroepsvereniging, daar worden dan meningen geuit, terwijl dat je op de beroepsvereniging daar niks van hoort. Dan denk, ja, ik zo van, maar zeg dat dan toch gewoon. Stuur de mailtje, ja, naar de beroepsvereniging. Okay. Waarom moet dat nu in één keer voor iedereen?
Dat is waar.
Daar heb ik dan soms lastig, ja, mee, maar dan denk ik, ja,
kan ik inkomen.
Ik denk dat er ook gewoon heel snel een vraag wordt gesteld, zonder soms een keer even zelf na te denken. Maar ik denk dat het goed is dat het er bestaat om zo een klein beetje het samenhorigheidsgevoel te hebben. Maar ja, ik denk dat iedereen zich daar wel een keer in frustreert.
Ja, kijk, en als je dat als beroepsvereniging doet, dan moet daar iemand alle dagen op zitten.
Ja.
Om ook direct iets kunnen af te gooien, want dat escaleert dan soms.
Ja.
Ja, waar geef je geld aan, hè?
Ja.
Dat is dan zo'n beetje de vraag. Nu ja, kijk, bij deze zijn alle jonge mensen uitgenodigd,
okay,
om ook eens aan de VVL te laten weten dat ze mee iets willen meedoen. Dat zou ik eigenlijk heel graag hebben.
Ja.
Dat je weet dat er een aantal mensen staan te springen om iets te mogen doen voor de beroepsvereniging. En dat zie je soms in andere landen. Daar is men fier,
ja,
dat je tot een beroepsvereniging,
ja,
hoort.
Mm-hmm.
Hier is men, ja, daar niet fier op van logopedist te zijn. Iedereen wil altijd de specialisme zijn,
mm-hmm,
maar niet logopedist. Dat is blijkbaar te gewoon. Nog liever, ik ben auticoach of ik ben stottertherapeut, deglutoloog of swallowologist of afasioloog. Patiënten weten niet over wat dat gaat.
Nee, klopt.
Maar ja, dat is iets dat ons... Wij komen liefst op de voorgrond met iets dat ons anders maakt dan de rest. En dat is een beetje natuurlijk de schuld van de zelfstandigen, die zich natuurlijk in de markt proberen te zetten met een titel. Vaak met hele ronkende namen. En dat is, ja, ook een beetje, denk ik, vanuit de beroepsvereniging. Ook als wij vragen van, geef je specialisaties door, dan krijg je een hele lijst. Dan denk je van, ja, dat kan niet. Je kunt niet in 12 dingen gespecialiseerd zijn.
Vinden dat mensen zich, logopedisten zich te snel de functie van specialist aan zichzelf geven?
Bah ja, als je ziet naar OMFT, volg je 3 dagen en je bent OMFT gespecialiseerd. Ja. Terwijl dat daar dezelfde dingen in gezegd worden als dat ze in de opleidingen krijgen.
Ja.
Maar dat is ook geen... interessant thema in een basisopleiding, OMFT. Dat is iets dat de meesten zelfs niet meer weten dat ze dat ooit gehad hebben, mm-hmm. omdat dat wat versplinterd gegeven wordt. Maar op 3 dagen ben jij specialist, hè, terwijl het specialist zijn erin bestaat dat je een hoge workload hebt daarin.
Ja.
Dan, je krijgt startcompetenties en dan is het aan u om daar iets mee te gaan doen. Het is niet omdat je een cursus hebt gevolgd of een opleiding hebt gevolgd dat je eigenlijk een goede logopedist bent. Je bent geen goede logopedist omdat je een master hebt gevolgd. Nee, je bent een goede logopedist omdat je met die competenties van een master en een bachelor iets zich gaan doen nadien.
Ja, ja, klopt.
Wel, dat is ook waarom dat sommige mensen vragen ons, omdat wij vaak het woord expert in de mond nemen. We hebben dat ook gekozen toen we begonnen zijn met de podcast. En dan sommige mensen vragen ons van, ja, oké, wat is een expert volgens jullie? En dan hebben wij zoiets van, kijk, dat is iemand die zich daar echt mee bezighoudt. Niet alleen maar de opleiding heeft gevolgd, niet alleen maar een postgraduaat, maar ook echt vooral daar voornamelijk mee bezig is.
Ja, ik denk nog niet dat we hier mensen hebben gehad dat gewoon een cursus hebben gevolgd.
Nee.
En dat we die dan direct als expert afschilderen.
Nee, inderdaad. En dat is... maar ja, je moet natuurlijk even heel... je moet natuurlijk ook, voordat dat mensen bij u komen, moeten wel een beetje een geloofwaardigheid creëren. En als je dan nog niet zegt, ik ben gespecialiseerd in... Dan weten de mensen misschien niet, ik moet naar die persoon gaan. En zonder dat je die patiënten hebt, of cliënten hebt, kun je ook wel niet gespecialiseerd geraken. Dus op een gegeven moment moet je toch een klein beetje gaan profileren. Als, hier wil ik mij verder in verdiepen, zonder dat je het eigenlijk al enorm gedaan hebt.
Dus dat is iets waar de VVL ook wel mee bezig is, in de zin van... te gaan zoeken, want ze zijn met een platform bezig waar je ook je bijscholingen kunt op ingeven.
Ja.
Nu, je hebt heel veel mensen die zeggen, ik zeg nu stottertherapeut, en die ooit 20 jaar geleden is iets gevolgd hebben, en die blijven stottertherapeut.
Klopt.
Maar als je nooit een keer je bijscholt, dan zit je met een probleem. Nu, natuurlijk, je kunt ook zelf lezen, maar het hangt er allemaal van af hoe kritisch dat je daar dan mee omgaat. Waar ik het meest uit leer, dat is door erover te babbelen met anderen.
Ja.
Je gaat niet naar een congres om iemand te horen spreken, want hetgeen dat men zegt, dat is ook meestal al lang neergeschreven in een artikel. Maar wel om daarmee in discussie te kunnen gaan, om met collega's te kunnen praten daarover. Daarvoor is een congres interessant. Dat kritisch element daarin. En plus... dat je moet voor jezelf de attitude kweken van... ik ben aan een cursus geweest. Ik ga proberen van met mijn patiënten die ik heb... nu een keer te doen met die toolbox die ik in die cursus geleerd heb. En dan voor mezelf daar de dingen uit te halen waar dat ik mij goed bij voel. Want ze kunnen van alles aanleren. Maar als er technieken bij zijn... waar dat je van zegt, van, daar geloof ik niet in. Of ik vind dat is mijn ding zo niet. Ik weet in een Bobat-cursus... als Müller-therapeut moest ook leren klankfacilitaties. Wat ze nu terug aan het doen zijn met prompt, maar voor een andere doelgroep.
Ja.
Ja, en dan moeten ze met je vingers in de mond gaan roeren van een kind voor er een O en een A uit te krijgen. Die krijgen er dan wel uit, maar als dat kind met CP is, dat alleen die O en die A kan zeggen op het moment dat jij daarin ligt te roeren, dan begin je op den duur wel vragen te stellen van, is het dan nu wat ik wil? Wil ik dat kind die O laten zeggen in mijn therapiekamer op de mat... of wil ik dat hij op een bepaald moment van kan zeggen omdat hij zijn moeder wil roepen?
Ja.
Of ga ik dan liever een knop gebruiken dat hij op een knop kan duwen, dat die knop zegt van kom eens hier bijvoorbeeld.
Ja.
Dat zijn zo de dingen die dat je op den duur dan gaat afwegen.
En dat maakt ook dat je niet in alles kunt... niet in zes dingen kunt gespecialiseerd zijn, want dat gaat gewoon niet qua tijd. Ik denk dat wij wel echt gewoon... heel veel met stotteren bezig zijn bijvoorbeeld. En dat wij dan zoiets hebben van, oké, dit is echt wat wij ons in willen specialiseren. En ik heb ook een tijdje gehad dat ik maar 5 cliënten had voor stotteren. En dan dacht ik, ben ik nu gespecialiseerd in stotteren? Ja, ik lees daar veel over. Ik zit in een intervisie, ik doe dat. En dan denk ik, oké, mag mij misschien wel zo beginnen noemen. Maar het is natuurlijk, ik vind dat altijd heel moeilijk.
En we discussiëren ook wel constant.
Wij discussiëren constant, maar... Ja.
Als het gaat over, omdat ik heel veel volwassenen heb, zul jij misschien een vraag naar mij stellen, maar als het over kleuters gaat, stel ik je ook met 1001 vragen, bij wijze van spreken.
Ja, Maar dat is inderdaad waar. We kunnen daar echt uren over praten. Maar het is gewoon een beetje... Ik denk dat heel veel mensen zich misschien onzeker voelen om zich specialist of te noemen. Maar
wanneer zei het?
Wanneer zei het? Ja. Dus, maar ik vind
dus het mij ook van wel... postgraduaten, dat is goed. Maar ik heb bewust in Artevelde gekozen voor geen postgraduaat prelogopedie te doen. Mm-hmm. Of eet- en drinkproblemen bij kinderen. Omdat een postgraduaat, dat is elke week... Dat je dan weer eens even komt en je blijft. Meestal zijn dat studenten die pas afgestudeerd zijn. Die voelen zich onzeker om te werken. Die gaan een postgraduaat bijdoen.
Ja.
Maar eigenlijk is het niet belangrijk in het begin. Of dat je bijvoorbeeld al patiënten met slikproblemen gedaan hebt. Je moet werken.
Ja.
Je moet leren van patiënten te doen. Want daar, het is, in het begin ga je van alles doen. Hè. Je gaat gaan uitzoeken wat ligt mij het beste.
Zeker.
Je moet van alles doen. En uit dat werken met patiënten leer je ook wat therapie is, wat je kunt verwachten, wat dat motiveren is. Dat zijn dingen die belangrijk zijn en die je bij alle patiënten leert. En dan stilletjes ga je zien van waar ben ik het meest in geïnteresseerd en waar dat je geïnteresseerd bent, daar doe je altijd wat meer voor.
Ja.
Ja, en dan ben je geïnteresseerd in die eetproblemen en dan denk je van hoe zou ik dat nu wel durven? En je kunt dan naar een postgraduaat gaan, maar dat blijft zo kabbelen, vind ik. Dat is zo elke week een beetje. Daarom heb ik gekozen voor 1 week een boost. Intensieve therapie, met de bedoeling, de mensen zijn daar een ganse dag, die babbelen ook met elkaar, er mogen vragen gesteld worden. Er is een programma, maar er kan plaatsgemaakt worden voor iets anders. En laten voelen van op het einde van, goh, we hebben alles niet kunnen doen. Maar dat is niks, want je kunt naar een intervisie gaan, je kunt naar dit, naar een congres. En het is aan u om uit te zoeken, wat is mijn doelgroep? Want niet iedereen gaat met kinderen met autisme werken. Niet iedereen gaat werken met kinderen met CP. Niet iedereen gaat met klein babytjes werken. Ja, je gaat moeten zien, wat heb ik hier als populatie en waar ga ik mij op toeleggen? Wat kan ik lezen? En dan begint uw cursus te herkauwen. Want je hebt dan wel al eens een filmpje moeten maken. En meestal willen ze zich voorbereiden. Dus anatomie, fysiologie wordt voorbereid. Dat kent allemaal, maar dat moeten we dan eens terug opnieuw doen. En iedereen weet, anatomie, fysiologie, je hebt dat gekregen, was oersaai. Je hebt daar hard op geblokt en je weet daar niks meer van.
Dat is niet zo.
En wanneer wordt dat interessant? Ah, van het moment dat je dat moet gaan gebruiken. Want dan moeten dat kind doet zo. Hoe komt dat? Welke spieren zijn dat? Ook was weer vergeten dat dat een spier was die dat daar zit. Oké, dat is belangrijk.
Ja, exact dat. Inderdaad, ik heb dat ook iets van.
En dan begint de anatomie te leven. En dan wordt anatomie boeiend. En dan wordt fysiologie boeiend. En dan op een bepaald moment komt het te weten... Dat is hetzelfde met normale ontwikkeling. Normale ontwikkeling, dat is iets dat in schuifjes zit in een boek. Maar normale ontwikkeling, wij zien dat zo heel uitgerokken. Mm-hmm. Terwijl dat op 1 maand van een baby... Goh, gebeurt er zoveel.
Ja.
Maar niet alleen op vlak van logopedie. Ook op vlak van motoriek. Op vlak van zitten. Dat... Op 1 maand kun je al een jaar studeren en kun je beginnen lezen. Dus dat wordt interessant en daar moet je kunnen op vastbijten. En dat is kluizenaarswerk. Hè. Dat is je apart zetten, terug gaan lezen. Mijn boek Anatomie. Toen we nog een bad hadden, die lag naast het bad. En die is er ook al eens ingevallen. Ik had een boek Anatomie voor in bad. Is rap eens terug op te zoeken, is terug te gaan zien. En dan ontdekte ook dingen. Dan denk je, oh tja, dat komt daardoor dat als ik dat doe in therapie... Dat gebeurt, want neurologisch gezien sluit ik daar dan op aan. Dus dat zijn zo dingen die dat... Ja. Is dat evidentie? Wij noemen dat niet evidence-based. Ik noem dat altijd structure-based. Je hebt evidence-based en je hebt structure-based.
Okay.
Sommige dingen zijn zo klaar als een klontje, omdat anatomie, fysiologie, dat is dat iets dat iedereen aanvaardt, dat dat evidence-based is.
Ja.
Dat is al... jaren dat al meegaat en er veranderen nog wel eens dingen, maar miniem. Maar dat blijft je basis.
Ja.
Dat is waar je altijd op kunt terugvallen. En als je die goesting zo kunt meegeven met die studenten en als je dan merkt dat die durven bellen naar u, dat die durven, we hebben ook een Facebookgroep die alleen voor die studenten is, dat die daar vragen op kunnen stellen en dat dan stilletjes aan, in het begin zei jij dat die veel antwoorden geeft, maar na een tijd zwijg ik en dan gaat de rest... mekaar een beetje beïnvloed, dan zij de expert worden.
Dat is leuk, hè?
Dan zij de van uw startcompetenties aan het weggaan en dan groeide daarin. En elke patiënt draagt bij tot uw expertschap.
Ja.
Van uw patiënten kun je heel veel leren.
Dat is waar.
Ja, want ik snap ook wel inderdaad dat je zegt van als je gewoon een postgraduaat doet en je hebt nog geen werkervaring, ga je daar volgens mij niet zoveel uithalen dan als je al cliënten gezien hebt. Want dan kun je al makkelijker zeggen van, ah ja, oké, dat herken ik van die cliënt of patiënt en dan kan ik dat daar eens bij toepassen. Ik denk dat je anders heel veel dingen mist of niet correct opslaat.
Ik ben ook begonnen met mijn postgraduaat nadat ik direct afgestudeerd was. Dus direct daarna begonnen. En ik denk ook, moest ik dat nu doen, of ja, 2 jaar geleden gedaan hebben of zo, dat ik daar helemaal andere dingen hebben uitgehaald.
Ja, plus ook, een postgraduaat, dat moet altijd een examen zijn. Ik vind dat verschrikkelijk. Altijd moet er examens zijn. Kijk, je moet ook dingen kunnen doen omdat je dat wilt doen. Mm-hmm. En het rare is, men vraagt altijd van examens. Men vraagt nooit van met je eigen casus te komen. Ik weet ook wel waarom, hè. Een examen, dat stelde op. Doe de multiple choice, dat kun je op korte termijn verbeteren. Een casus, daar zit je zelf als... Als je dat moet bespreken, wil dat zeggen dat je daar moet in gaan verdiepen. Als je dat van 20 man moet doen, moet je ofwel een groot team hebben of heel veel tijd hebben. Maar ook elke casus dat je bespreekt met een student, daar leer je uit.
Ja,
dat geloof ik.
Je leert ook de juiste vragen stellen. Ja. En op den duur ook door aan ouders uit te leggen. Ik heb heel veel geleerd met aan ouders uit te leggen. Ja. Want dan moeten de moeilijke dingen... proberen van te gaan verwoorden en eenvoudig te gaan verwoorden. Ja. En ja, zo leer ik ook mijn anatomie leren uitleggen. Ja. Mijn ouders, die een slikvideo hebben, die kunnen zich perfect daarop oriënteren. Alleen valleculae, dat is bij mij het eerste zwembad. Piriformis, het tweede zwembad. Maar die ouders, die weten nog van, ja, weet je, dat was dat probleem in dat eerste zwembad.
Ja.
Wij weten dan perfect over wat dat gaat. Maar dat is van kwestie van, als je een ouder kunt... laten meekijken op iets dat heel moeilijk is, waar ook al veel logo's niet meer weten over wat dat gaat. Maar je kunt je voor zijn kind daar inzicht in geven. Dan weet je wat hij aan het doen is. En dan zegt hij soms tegen mij op het einde, dus het is niet veilig om nog te eten. Ja, dat is, je hebt dat goed gezien. Dat is wel, als ik dat moet zeggen, dat is een heel moeilijke boodschap. Hè, van je mag niet meer vloeistoffen drinken en dat moet binnenkort ingedikt worden. Of jij mag eigenlijk niks niet meer eten. En je moet daar afspraken rond gaan maken. Dat is een moeilijke. Maar als je een ouder daarin mee betrekt, dan geven die de oplossing zelf soms. En dan geven die zelfs ook soms aan wat therapie moet zijn. Want die denken mee met u.
Ja, en als je dan toch nog moet adviseren, gaan ze ook het eerder gaan aannemen, omdat ze het begrijpen. Ja. Ik zeg ook, als ik mijn oudercursus geef, dan zeg ik ook van, ik kan weer heel veel dingen zeggen, maar ik zou zelf als ouder het gewoon willen begrijpen waar het over gaat. Ja. En dan, anders gaat je dat toch niet onthouden, gaat je dat niet doen. En als je het niet begrijpt, dan kunnen we eigenlijk niks doen.
Nee.
Dus de VVL wil nu ook een systeem voor niet alleen uw diploma's, alles wat je bij de VVL volgt, zouden er al kunnen oplaaien. Dat is nu al zo. Maar met de tijd dat je ook van postgraduaten van de hogescholen, dat men die binnenbrengt, dat men kijkt, is dat hier iets geloofwaardig? Mm-hmm. Ja. Dat je dat erkenning geeft als binnen de VVL, dat je dat zichtbaar is. En dat met de tijd, ik stel dat voor als een soort kast waar je diploma's digitaal inzet, dat met de tijd, Trisief en de FOT de andere kant van die kast mee kunnen opendoen en zeggen van, heeft die hier al voldoende om die bijvoorbeeld accreditatie te geven.
Ja.
Ze gaan nooit nog accreditatie geven zoals bij de artsen, want dat kost te veel geld. Maar er zit wel aan te komen dat wij elke 5 jaar moeten kunnen laten zien dat we voldoende bijscholing hebben gevolgd om onze titel te blijven houden.
Dat vind ik echt een hele goede zaak. Ik ben echt niet voor regels, maar dat vind ik echt...
Dat vind ik ook een goede zaak.
Belangrijk, dat we dat gewoon...
Ik ken collega's die ik nog nooit op een studie dat gezien heb. Nog nooit. En dat is een beetje ter bescherming van de patiënt ook. Mm-hmm. Dat je bij iemand terechtkomt waar je van weet van... Die werkt niet meer zoals 30 jaar geleden. Die heeft ondertussen ook wel de nieuwere dingen
Want we zijn echt een jong beroep. Ik bedoel, we zitten hier heel veel recente wetenschap, heel veel recente bevindingen, dat toch echt wel belangrijk zijn. Om die...
Ja, het gaat de kwaliteit ten goede komen, hè?
Ja, zeker.
Okay. Ik ga eens even terug naar, omdat je daar straks bezig was over prelogopedie. En ik weet nog dat we daar in de videocall ook over... even over had bezig geweest dat je zei van iedereen geeft zich ook heel snel een titel van prelogopedist te zijn.
Dus ik ben hem nu tegenwoordig ook aan het gebruiken, omdat ik zoiets heb van, om de duur word ik niet meer als prelogopedist beschouwd. En is iedereen gespecialiseerd? En dont, die niet. Een prelogopedist, dat is iets dat eigenlijk uit Nederland komt. Nederland was veel verder dan België wat betreft de behandeling van kinderen met cerebrale parese. Dus wij hadden een BOBAT-cursus, maar Nederland ging daar dan verder in. Die hadden ooit een aantal logopedisten bij Müller, wat de eerste BOBAT-therapeute was in Zwitserland. Die hadden daar cursussen gevolgd en in Nederland hadden de Müller-cursus. Dus als ik als logopedist de BOBAT-cursus gevolgd heb, dus dat is een elftal weken, en ik heb dat nog in het Frans gedaan, omdat dat enkel in het Frans bestond. Wow. Dat is 11 weken van 's morgens tot 's avonds in het Frans rond motoriek van kinderen met cerebrale parese en problemen van kinderen met een hersenverlamming. Mm-hmm. Maar voor de logo stopt het daar dan niet. Dan is de bedoeling dat eens dat je weet wat de algemene basisprincipes bij kinderen en het klinisch redeneren achter de behandeling van een kind met cerebrale parese zit, dat je dat als logo kunt... Je moet geen kiné zijn, je moet dat als logo kunnen toepassen in je eigen specifieke logowerk. Dus dan gingen wij de Müller-cursus volgen. Dat was dan nog eens 3 weken, alleen voor logo's. Heel veel hands-on. En de mensen die vroeger de Müller-cursus volgden, dus die alle rond eten en drinken en kwijlen en zo bezig waren, binnen het BOBAT-concept, dat waren prelogopedisten. Waarom prelogopedist? Omdat je bezig waart met dingen die eigenlijk, waarvan men zei, dat is ter voorbereiding van je spreken. Vroeger dacht men dat alles van mondmotoriek ter voorbereiding van het spreken was. Vandaar pre-logopedie. Ja. Okay. Dus dat is een term die dat eigenlijk... We hebben die nooit overgenomen. Ook al omdat wij vonden, ja, pre-logopedie... Je bent bezig met logopedie, met een groep. Je bent niet met iets bezig dat juist voor logopedie komt. Maar omdat men vroeger dacht, ja, kinderen met CP, die spreken niet omdat ze ook niet goed kunnen eten. Dat was toen de denkwijze. Nu weet men dat die neurologie voor spreken, alhoewel dat je dat met dezelfde anatomische structuren doet, de uitregeling voor spreken, de uitregeling voor eten en de uitregeling voor niet niet spreektaken, ja, dat 3 verschillende dingen zijn. Ja. Dus het leren drinken uit een beker, dat vraagt van alles voor je lippen. En je zou kunnen zeggen, je moet je lippen daarvoor sluiten. Dus dat is goed voor de me. Maar het is niet omdat je lippen kunt sluiten rond een beker dat je een m kunt zeggen. Mm-hmm. Okay. En het is ook niet omdat je wat mondmotorische oefeningen gaat laten doen, dat je daardoor de m goed kunt uitspreken. Dat kan misschien zijn als je kankerpatiënten behandelt wiens tong weggesneden is, dat je die tong terug wat lenig kunt maken, maar je maakt de tong dan lenig. Ja. En dan moet je gaan oefenen op je spraak. Dus vandaar dat die prelogopedie kwam. Dus dan hebben wij hier op een bepaald moment gezegd, wij nemen die term niet over. Wij zijn gewoon logopedisten die zich bezighouden met eet- en drinkproblemen en kwijlen en al die dingen. Dan is daar preverbale logopedie van gekomen. Maar ja, preverbale logopedie heeft met communicatie te maken.
Ja.
Dus dat zijn de mensen die zich toeleggen op de eerste communicatie van jonge kinderen. Maar vermits dat men nu naar de buren gaat kijken voor een prelogopediecursus, terwijl wij die hier ook geven, hebben wij nu de cursus intensieve eet- en drinkproblemen, ook prelogopedie genoemd, om te zeggen, je moet daar niet voor naar Nederland. Dat kan hier ook wel. Trouwens, de cursussen zoals wij die geven in Gent, die is in de tijd met Leni van den Engelhoek, zijn wij naar de grens gekomen om die samen in elkaar te steken. En zij zijn daarmee gestart in Nederland. Wij kregen een cursus zelfs nog niet vol vroeger. Dus dat heeft een tijd geduurd voor we er terug mee begonnen zijn. Vandaar dat nu eigenlijk prelogopedie zich uitgebreid heeft. Dat gaat niet meer over logopedisten die BOBAT getraind zijn en Müller gedaan hebben. Dat zijn nu in Nederland ook mensen die ofwel de cursussen van Nijmegen gevolgd hebben. Dat is een 3-daagse cursus en nog een verdiepingscursus van 3 dagen, denk ik, of 4 dagen. Mm-hmm. En dan is de Pro Education, die dan kortere cursussen geven. Dus minimum, dacht ik, is nu in de 30 uur, denk ik, dat je moet een prelogopediecursus gevolgd hebben. En vermits dat wij een ganse week doen. Zijn zelfs de Nederlanders die bij ons komen, zetten wij nu ook op het getuigschrift van dat dat een prelogopediecursus is. Dat is zo. Maar dat is eigenlijk... Maar die titel wordt op den duur belangrijker dan... nu zijn er heel veel mensen die OMFT gedaan hebben, die zich ook al prelogopedist gaan noemen. Dat is toch niet helemaal hetzelfde.
Wat zijn de verschillen?
Eigenlijk, OMFT, een oraal myofunctionele stoornis, dat gaat over minimale afwijkingen, heel kleine afwijkingen in je structuursysteem, in je anatomie. Mm-hmm. En soms ook minimale afwijkingen in het gebruik van dat systeem. Terwijl bij prelogopedie het eigenlijk meestal al gaat over Ja, bij OMFT gaat het over neurotypische kinderen. Die zijn eigenlijk neurologisch normaal. Terwijl bij heel veel kinderen met eet- en drinkproblemen gaat dat over kinderen die neurologisch niet zo 100% normaal zijn. Als we het daarover afwijkende tonus hebben, dan heb je het over pathologie. Als je het over afwijkende tonus hebt in OMFT, dan heb je het eigenlijk over een inactieve spier.
Ja.
Of een onevenwicht in je spieren. Maar eigenlijk gaat dat wel over normale spieren en een normale coördinatie. En dan in principe gaat het bij OMFT is dat vanaf 4-5 jaar. Terwijl dat je bij eet- en drinkproblemen zit je eigenlijk in die populatie daarvoor. Maar je ziet zo'n drain van OMFT alsmaar naar kinderen die jonger en jonger zijn. 2 jaar, terwijl wij als mensen met eten en drinken bezig zijn, die literatuur is fel veranderd. Dus daar waar men ervan uitgaf, of men vanuit ging vroeger, dat de tongpositie rond 2 jaar de juiste tongpositie was, ja, zijn we er niet van overtuigd dat dat nog zo is. Ik persoonlijk ben ervan overtuigd, en dat is dankzij te werken met occlusiologen, die zeiden van, en occlusiologen die samenwerken ook met mensen die manuele therapie deden. Dus er komt maar stabiliteit in uw gebied rond 9 à 10 jaar als uw molaren allemaal door aan het komen zijn achteraan. Als die allemaal doorkomen, dan krijg je een schone occlusie van uw gebied en dan krijg je op je hoektandcontact en dan heb je eigenlijk stabiliteit. Dus dat wil zeggen, uw gebied gaat raken. Je krijgt stabiliteit en je weet dat een spier met spierketens, als wij ons benen omhoog willen doen, liefst dat wij onze ketens sluiten van boven om die benen mooi omhoog te krijgen. Je kunt heel moeilijk vanuit niks je benen omhoog doen. Je tong, dat is juist hetzelfde. Als jij bij wijze van spreken met een open kaak zit en je moet die tong van boven houden, dat is iets, een taak die je vraagt van een kind die dat onmogelijk kan volhouden. Dus als jij stabiliteit krijgt in je gebied, kan die tong lekker in de zetel vanachter er gaan inhangen. Ups, en dan kan die met de benen, de voorkant van de tong, schoon omhoog gaan hangen. En dan heb je stabiliteit. Dus die echte tongpunt omhoog, volgens mij is die, maar daar is geen onderzoek rond gebeurd. We hebben ooit wel eens in Artevelde is kinderen getest van het gewoon kleuteronderwijs tot eerste, tweede leerjaar. En dan bleek dat eigenlijk tot 7-8 jaar bijna 70%, en dat begint met lager, dat 50-60%, en stilkens aan zie je dat naar 70% stijgen, dat eigenlijk al die kinderen, of dat grote deel van de kinderen, nog echt een foute slik hebben. Dus dat de meeste van die kinderen nog tegen hun tanden gaan titsen en met hun tong niet goed omhoog komen. En als je gaat kijken, van nog een beetje gaan duwen. Dus dan is de vraag van, als 75% van je populatie dat nog doet, kun je dat dan afwijkend noemen?
Ja, klopt.
Oh, okay.
Dus dat is zo.
Het is super interessant, want ja, we zitten altijd te zeggen van, zeker niet te laat en
soms moet je durven uitstellen.
Ja, OMFT is totaal niet mijn specialisatie, dus ik mag er ook echt niet uitspraken over doen, vind ik. Maar ik denk, ja, vind dat wel echt interessant.
Ik sta er perfect achter als kinderen oud genoeg zijn, omdat OMFT zich ook richt op gewilde motoriek. Je gaat altijd een opdracht geven. Mm-hmm. En de kinderen moeten daar cognitief mee zijn. Die moeten opdrachten kunnen. Die moeten kunnen hun mond sluiten. Die moeten kunnen hun tong naar het juiste plekje brengen. Die moeten kunnen hun kaken op elkaar zetten. Dus die moeten oefeningen kunnen doen. Ja, dat wil ook zeggen dat je met een cognitief normale populatie bezig bent, die niet te jong is. Dat verschilt al met voeding ook. Ja. Dat je met een populatie soms bezig bent die cognitief heel slecht is. Dus je doet beroep op het automatisme. En dan niet te vroeg. Wat je wel vroeg kan behandelen, als bijvoorbeeld duimzuigen. Het afleren van foute mondgewoonten, kun je wel. En daar heb je dan niet altijd uw tandarts voor nodig. Daar heb je in de eerste plaats de neuskeloorarts voor nodig.
Ja, ja, ja.
En dat vond ik dan een spijtige zaak, dat het de tandartsen zijn die mochten gaan voorschrijven. Terwijl ik mijn patiënten eerst bij de neuskeloorarts wil. Want dat is toch de voorwaarde dat alles vrij is.
Ja, tuurlijk.
En het probleem dat ik momenteel ook wel zie, ook op de sociale media, dat heel veel vragen daarover gesteld worden, dat de logo's er sowieso van uitgaan dat zij de fixer zijn. Kind heeft een oraal myofunctioneel probleem. Dat is omdat die tong fout staat en die krijgen er een open beet of een slechte beet van. En ik ga dat veranderen, dus die een beet gaat veranderen. Ja, soms is het gewoon ook dat er familiaal anatomische kleine afwijkingsjes zijn of hele lange rokke gezichten, waardoor het zo moeilijk wordt om met die tong omhoog te gaan, dat het kind voor de gemakkelijkste oplossing kiest en beneden gaat liggen. En ja, soms moet je ook wel durven zeggen van dit is een kind dat geschikt is voor oraal myofunctionele therapie, maar dit kind zou misschien beter eerst orthodontie krijgen en dan pas logopedie. En in plaats van ja, zelf ook alles te willen doen, ook, zo, ook die apparaatjes die men nu allemaal... Ja, soms zitten daar op de rand van, wat eigenlijk de job van een tandarts is. En het is nog altijd beter van je eigen job goed te doen en hetgeen dat aan de rand ligt, dat aan de specialisten in C te geven. Wij knippen ook geen amandelen. Wij zorgen ervoor als die geknipt zijn, dat je daarna door je neus gaat ademen. Ja. Dat is onze job. En wij kunnen duimzuigen afleren. Maar ja, soms moeten zeggen, het is mijn tijd nog niet, ik moet even wachten.
En dat is heel goed overleg, hè?
Heel goed overleg.
Want ik denk, iemand die zich specialiseert in OMFT, dat je echt kunt dat niet zonder de tandartsen. Ik moet wel echt...
Je hebt je een tandarts nodig, maar je hebt je neuskeloraarts ook nodig.
En je neuskeloraarts en je orthodontist. En
je hebt iedereen nodig, ja.
Ik denk dat echt...
En het kind moet het willen.
Is. Ja, inderdaad.
En het is niet alleen de ouders die het moeten willen. Nee. Want ouders hebben graag rechte tanden.
Ja.
Maar het kind moet er wel aan, moet eraan werken. En dan zie je toch dat bijvoorbeeld de leeftijdscategorie... 6, 7 jaar, oké, daar kun je afleren. Je kunt een aantal dingen afleren. Je kunt een aantal dingen aanleren, maar het is moeilijk om zichzelf te controleren. Dus dan moeten heel sterke ouders hebben... met ondersteuning van appjes en allemaal gadgets om dat toch te doen. Ja. En dan krijg je een periode dat de meisjes wel geïnteresseerd zijn, want die willen vooral er mooi uitzien om...
Ja, dat is ook iets.
Om dat bij de jongens goed te doen.
Maar ik herken dat zelfs met mijn dochter van bijna 5. Als ik dan zat aan toets en als ik dan zei... Ja, maar zoeteke, uw tandjes, die gaan niet mooi zijn. Ja, dat is dan een beetje zo de motivatie. Dan is daar ook al gevoelig aan.
Ja. Dus de tutor ben ik van overtuigd. Vanaf 2 jaar mag die weg. Kan die weg, als je daaraan denkt. En dat lukt wel, maar dat is ook een heel proces. En dat is niet het moeilijkste. De duim is een moeilijke, want je kunt er niet in een doos steken. Ja, en al die dingen voor eraan te smeren, dat moet je ook in afspraak doen met. Want dan heb je er die dat of gaan afwassen, of dat er gaan eerst afsabberen.
Ja.
En dan wat gaan drinken om dan 's nachts goed te kunnen zuigen. Spreekt gewoon af. Hè. Kijk, ik doe daar een windel rond en dan gaat dat niet meer. Maar je moet dat ook niet gaan proberen. We doen dat voor u te helpen. We naaien uw pyjama dicht. Je weet waarom dat is.
Ja,
niet zomaar dichtnaaien.
Een kind moet dat ook begrijpen, want... Ja. Misschien kan ik dat wel vertellen. Bij mijn dochter was dat bijvoorbeeld. Die had een enorme zuigbehoefte en die sliep super slecht. En daarom dat wij dat hebben uitgesteld. Maar op het moment dat ze dat begreep... Dus wij konden dat evengoed op 2 jaar ook gedaan hebben. Maar dat ging gewoon niet, omdat hij dat echt... Die ging gewoon ook niet slapen. En die sliep al heel weinig, dus dan was dat ook geen optie. Maar op het moment dat je daarover kon praten, is dat dus geen probleem geweest. Hè? En ik denk dat echt heel belangrijk is dat je kind begrijpt wat dat je aan het doen bent. En eigenlijk is dat bij alles zo. Hè? Bij stotteren is dat ook...
Ja, en ook nooit je eigen kinderen behandelen. Hè? Ik zie nu heel veel logo's die hun eigen kinderen showen op Instagram... Nooit je eigen kinderen behandelen en betrek die niet bij je privé. Houd die daaraf. Nu vinden die dat niet erg, maar pas op. Als die groter zijn, die verwijten u dat. Hè? Want dat blijft erop staan op een of andere manier.
Dus, er zijn er wel veel die dat doen op
Instagram. Ja, dat gebeurt.
Ik begrijp ook waarom. Omdat dat wel makkelijk is, omdat je voorbeelden uit je eigen leven kunt tonen. En als je mama wordt, of papa, hè, dan zie je ook heel veel dingen bij je kinderen. Ik had dat bij mijn dochter minder dan bij mijn zoontje. Nu zit ik die taalontwikkeling, ik zie dat enorm. En dat is natuurlijk je kans om dan te tonen aan andere mensen van, zo is het in de praktijk. Het is natuurlijk inderdaad een bewuste keuze dat je moet maken. Hè. We hebben het er met Janne bijvoorbeeld van de taaltoren wel over gehad, van waarom dat ze dat doet. En heeft daar een bewuste keuze voor gemaakt. Ik denk dat...
Maar je kinderen kunnen daar als klein zijn niet voor kiezen.
Nee, ze kunnen daar niet voor
en pas
kiezen.
En pas op, die komen ook in hun puberteit. En dan doen die stoute dingen.
En dat is eigenlijk heel het ding van... Gaat je kinderen op sociale media zetten of niet?
Ja. Ik durf geen foto's van mijn kinderen op sociale media zetten, hè, tenzij dat dat iets officieel is. Mm-hmm. Ja. Maar dat ergens anders ook staat, dat je zegt van, ja, ken die dat? Mm-hmm.
Ja,
tuurlijk. Maar mijn kinderen zou, een van de twee heeft ook gelispeld en geprobeerd van daar iets aan te doen. Dus dat is vanzelf overgegaan, mee te wisselen.
Ja.
Maar die zei altijd van, doe dat met je patiënt.
Ja, mijn dochter
wist dat alleen heel goed, dus...
Ik zou dat ook echt nooit met mijn eigen kinderen behandelen.
Dat gaat ook niet.
Dat doe ik niet. Allee, ik ben ook mama, hè. Ben geen
ja, en mama is een andere job.
Ja.
Je ziet dat ook bij psychologen, hè. Die hebben altijd schone theorieën, maar als die kinderen daar dan voorbij komen...
Ja, dat klopt.
Of die beginnen ruzie te maken in beeld, dan lacht ook iedereen erin, want ze krijgen die dan niet gekalmeerd.
Ah ja, tuurlijk.
Dus,
maar het is ook niet omdat je een psycholoog bent of een pedagoog of zo, dat jij een perfecte mama of papa bent. Hè?
Alleen... Nee, zeker als kinderen slecht slapen, ik zeg dat ook altijd aan mijn ouders. Ik heb ook heel veel mensen met huilbaby's. Wie s'nachts niet goed slaapt, heeft geen pedagogische principes niet meer.
Nee.
De pedagogische principes zijn er alleen voor overdag. S'nachts wil maar één ding, ik wil kunnen slapen. En dus gevallen moeten daarmee in een ander bed kruipen, dicht bij u, alles wat tegen uw principes is. Maar als je daardoor slaapt, dan doe je dat. En dan zwijgen daarmee.
Je zit hier aan tafel met iemand die de laatste 5 jaar bijna nog niet heftig geslapen heeft.
Maar dat gaat over, ik heb er ook zo weinig gehad. Troost u, dat zijn vaak heel temperamentvolle kinderen die... meestal ook redelijk slim zijn.
Ja, oké.
Okay. Sinekeer.
Ja, dan moet ik beginnen sparen voor de opleiding. Nee, ja, ik dacht dat komt.
Maar ik weet nog, als ik bij u stage deed, dat er een ouder was dat zei van ja, stel je voor dat je logopedist bent en je eigen kind stottert, dat is toch ook geen reclame?
En ik zat daar van, allee, wat is dat nu?
Dat ik vond dat wel grappig.
Ook niet.
Daar
kunnen we
niks aan doen.
Nee, tuurlijk niet. Ja, nee, inderdaad. Dat was ook iets dat bij mij was blijven hangen. Oh, ja, oké. Okay.
Misschien gaan we eens even over naar de vragen van de luisteraars.
We hebben daar al even...
Het zijn er wel wat.
Ja, wel. Het was er juist ook over specialisatie en de opleidingen en zo.
Mm-hmm. Ja. Velen hadden wel die vraag gesteld van welke specialisatiecursussen... Heb jij daarvoor gevolgd, maar heb je nu wel al...
Ik heb er in het begin niks, want er bestond niks. Nee, en dan ben ik naar de Bobet-cursus, de Muller-cursus. Mm-hmm. En vanaf dan, je kijkt dan ook al eens naar Amerika. In Amerika moet je voor elke test dat je afneemt een opleiding volgen om reliable te zijn en om te mogen die test afnemen. Dus ik heb de NOMA's gevolgd, ik heb de EFS gevolgd, ik heb heel wat dingen gevolgd. Ik heb heel veel gehad aan sensorische integratie, maar wat dan ook weer iets ruim is voor logo's en kines en ergo's. Maar dat heeft ondertussen ook zo bij mij zijn eigen vorm gehad, maar dat was voor mij zo van... Ik had motoriek gedaan, van vooral in een Bobet-cursus, dan sensoriek, vooral via sensorische integratie. Maar ik ben daar ook wel kritisch in gebleven. Niet alles van die strekking volg ik zomaar klakkeloos. Dus de dingen die zo evidence-based zijn en geïntegreerd in de logopakketten, alles wat met sensoriek van de mond te maken heeft. Dan autisme, als ik uitkwam, dan hadden wij wel iets over autisme, maar dat was in de zin van, dat kreeg je omdat uw moeder een slechte moeder was en dan kreeg je van haar de lekkende kraan te luisteren. Dus veel opleiding was daar niet.
Lekkende kraan te luisteren?
Ja,
dat heb je niet gehoord.
De psychiater die het bij ons les gaf, die zei van ja... Ofwel is er een moeder-kindbindingprobleem geweest. Ofwel als kind naast een lekkende kraan. En daar kun je dus ook, als je daar dan te veel naar luisterde, kon je dan ook autistisch worden.
Dus ofwel een autocoach ofwel een loodgieter dat je moet hebben dan.
De loodgieter in de eerste plaats.
Een pedagoog of ja.
Maar ja, dat was soms wel... Ik weet, een van de eerste kinderen met autisme, die zijn mama was in het kraambed gestorven. En dat we hier daaraan gelinkt. Dus die papa, die moest dan als therapie... Toen was dat in de mode holding and molding. Moesten die zo echt doodknuffelen, heel hard vastpakken en zo. En
verhechting.
Die wou niet aangeraakt worden, maar die had een neurologisch probleem. Een werking van zijn hersenen die niet correct was. Maar die papa heeft daar wel vrij van afgezien.
Zal wel.
Dus, en dan zijn wij beginnen autisme volgen. De eerste teachcursussen heb ik meegevolgd. Dus elke keer wel als er nieuwe dingen waren. En daar haalde alles uit wat je nodig hebt. En dan, waar ik heel veel aan gehad heb... Jean-Leni van de Engelhoek, dat is een goede vriendin van mij. We hebben samen de eerste Erasmus-projecten opgezet. Was dat in Artevelde Hogeschool. Het ene jaar ging het derde jaar naar Nijmegen en dan sliepen die daar op kot met de studenten en dan werd er een programma gedaan. Het andere jaar kwamen de studenten van Nijmegen naar ons. Het was heel leuk en actief, want de studenten zorgden voor alles. Voor een kot, voor eten, voor taart, voor alles.
Ah, ja,
wij zorgden voor de inhoud en de studenten voor de rest. En dat gaf een hele leuke dynamiek. Mm-hmm. En dan zijn wij beginnen naar Kasterlee en naar Drongen te gaan voor een week. En dan kwamen daar wat Engelse studenten bij, dus dan moesten wij in het Engels beginnen. En dat was dan de beginperiode van de presentaties op transparante, want de computer was er nog niet. Dus dan weet ik dat Annemie Koeses, de collega, die had zo transparante bij en allemaal gekleurde stiften. En dan hebben wij begonnen met tot 's nachts transparant te maken om dan te kunnen projecteren voor de studenten. Dat was het van je. En dan zo stilletjes aan was dat u transparante kunnen afdrukken van Word in grote letters en zo. En nu is dat gewoon...
Ja, maar in Boerderij hebben wij ook nog les gekregen met transparantes.
Ja, maar je krijgt...
Jo, en zo, ja.
Ja, maar het is allemaal gemakkelijk nu. Je maakt een dag op voorhand uw presentatie en... Vroeger moesten dat weken op voorhand, want dan moest het een kopieercentrum.
Ah, ja, ja.
Dat moest op tijd binnen zijn. Dan heeft het een hele lange tijd geweest van... Ik heb dat ook op de computer, maar ik heb dat ook nog in mijn doos bij. Want als je computer niet werkt, of ik krijg die niet aangesloten. Ja, ja. Dus, dat is die tijd een beetje. En dan hebben we heel veel samengewerkt met Leni van den Engelhoek, die ook boba-therapeute was. En samen dingen ineengestoken en dan... heeft zij heel gemakkelijk, en dat is dan mijn kleine frustratie hier in België. Zij is dan, kon dan een master volgen zaterdags in Utrecht. Zij heeft dan haar master kunnen gaan volgen, maar ja, voor mij was Utrecht, dat was te ver.
Ja.
Ik zat dan in het midden van de kleine kinderen en dan hier in Gent en in Leuven moesten alles opnieuw bewijzen. Dus dat was ook geen programma dat mij aansprak. Dat was alles nog eens opnieuw doen. Terwijl in Utrecht was dat echt statistiek. En dan konden kiezen klinische richting. Voor meer klinisch leren te werken met kabeltjes en toestanden. Toestelletjes en dergelijke. En gaat dan de testrichting. En dan mocht je eigenlijk al met dysfagie bezig zijn. En dan kreeg jij op maat je cursusleiders die met u dan eigenlijk op pad gingen om uw project te gaan uitwerken. Dus dat was een interessante master.
Ja.
Dus zij is dan dat pad opgegaan en dan is dat bij haar begin. Dat is de beste researcher dat er is voor logopedie, zeker voor... Die heeft alles rond slikken, die staat op de kaart in Amerika. Want in Amerika doen ze heel veel onderzoek, maar ook heel veel slecht onderzoek. En dingen die niet nodig zijn, maar bij Leni van den Engelhoek, die zit er echt altijd boeng bovenop. Dus daar heb ik heel veel van geleerd. En daarmee kunnen in discussie gaan. De frustraties aan elkaar kwijt kunnen. En vanuit de frustraties iets nieuw beginnen. Dat is iets dat vind ik geweldig. Dat vind ik nog altijd leuk.
Ja. Dat is het beste, hè. Ja. Iets dat ontstaat vanuit een frustratie.
Ja. Of vanuit zo'n casus waar dat je op vastloopt.
Ja.
En dan met de kinderartsen. En daar is een keer op de vergadering mogen zijn. En dan met de geneticus erbij. En dan, zo staat er één artikel mee op mijn naam van een syndroom dat ik zelfs niet kan uitspreken. Maar dat, dankzij het feit dat mijn motorische bevindingen over de mondmotoriek zo accuraat waren in een dossier, dat ze zijn beginnen zoeken. En daar is nu een syndroom aan gekoppeld. En ik heb, dat is een hoge publicatie waar ik niks voor moet doen.
Voilà.
Fancy.
Maar dat is dan wel leuk, want het is dankzij u meekijken en meeredeneren en er babbelen over dat men dat ook andere disciplines naar een ander niveau getild worden, om het zo te zeggen.
En de naam kun je niet meer uitspreken.
Het zijn zo allemaal letters na elkaar. Ja. Dus, ergens op ResearchGate stond dat wel.
Okay.
Het Marlindrum-syndroom.
Nee, SQL.
Zoiets.
En voor de mensen die daar nu eigenlijk zich graag willen specialiseren, dan hebben ze dan de opleiding die jij
je hebt de korte intensieve week. Ja. Die is heel breed.
Ja.
Als je in de privé staat, dan zou ik zeggen, is dat goed om mee te starten. Ja. Als je dan merkt van, ja, ik ben toch meer speciaal, ik wil mij toch meer, ik zit in een instelling voor kinderen met cerebrale parese, ernstig meervoudige handicap, ja, dan zijn er misschien beter van dat je met de tijd ook een BOBAT-cursus doet. Ja. Als je met CP werkt, kun je niet anders, want anders weet je niet over wat dat je hebt.
Nee, okay.
Je kunt ja, misschien wel wat lezen doen en wat taal, los van te weten van die motoriek, maar vooral de rest ook, ja, positioneren van een kind, dat is niet meer nadoen wat dat de kine doet. Je moet toch wel weten waarom.
Ja, natuurlijk.
Dus dat vind ik een
dat
belangrijke...
Dat is een uitgebreide opleiding, hè?
Ja, dat is een postgraduaat in de kine. En dat is een postgraduaat, dankzij de BOWAT, Leuven-Gent. Dat is iets niet gezien, dat die twee samenwerken. postgraduaat Leuven-Gent. En dat is postgraduaat voor kinderen met een neurologische aandoening.
Ja.
Zoiets. En daarin zit de BOBAT-cursus in.
Ah ja, oké. Okay.
En dat wordt door het BOBAT-team gegeven, maar daar zitten nog andere lessen in ook, die dus iets ruimer zijn. En er zijn logo's die dat doen, maar niet veel.
Nee,
dit jaar hebben we er geen. We hebben jaren gehad dat er twee waren, drie.
Ja, maar de vriendin van mij, Sarah, heeft dat al gedaan. Ja. Dus daarvan ken ik het.
Ja. En Sarah is daar niet direct, die heeft eerst volwassenen gedaan. Ja, maar dat helpt bij volwassenen ook, naar uw kijk. Maar die zit nu, kijk, ze.
Die zit nu, goed,
nu bij ons, hè. Dus dat wordt mijn opvolgster. En dat is dan leuk. Dat is leuk dat je weet dat dat in goede handen is en dat je daar nog wat mee kunt kneden.
Ja, ik denk dat heel leuk is, hè. Dat je kennis dat je al zoveel jaren hebt opgebouwd, dat je wel zeker bent dat je dat kunt doorgeven. Want dan bij Bernadette Timmermans, die hier ook was, die heeft dat ook, hè. Die had ook zoiets van, ja, kijk, ik wil dat wel echt dat iemand alle dingen dat ik geleerd heb, dat ik dat wel kan doorgeven.
Je hebt jarenlang zoveel expertise opgebouwd. Zo jammer, zij moest dat gewoon verloren gaan, hè.
Ja, en Bernadette is een beetje... Bernadette heeft een doctoraat gedaan, dus die heeft haar ding wel kunnen doen. Die had al een master. Voor mij was de stap naar... Ik wou eigenlijk wel research doen. Maar ik in principe moet via je master gaan. Ik heb geen master, dus dat was voor mij... als je in die master niks hoort over slikken... Ja, dan vraag je wel af of dat wel het beste is. En dan heeft mijn prof wel gezegd van... Moet je daar niet zo op vastpinnen als je research wilt doen... kunnen bij ons ook research doen.
Okay,
dus ik help nu mee. Maar ik ben ook geen researcher in de zin van... dat ik een heel project van A tot Z wil doen. Ik heb in der tijd een jaar in Artevelde rond richtlijnontwikkeling bezig geweest. Maar dat moest dan op volwassenen zijn met neurologische problemen. De knelpunten gaan zoeken en zo. Multidisciplinair. Totdat we... Ja, een jaar hebben we dat gedaan. In principe moet daar iets uitkomen dan dat je kunt verkopen. Maar een richtlijn kun je niet verkopen. Dat kost alleen geld.
Ja.
Dus om die dan te laten valideren, moest toen... Dat was iets van 80.000 frank. Toen rekenden we nog om naar... nu moet je dat niet meer betalen. Maar dan moest de 80.000 frank daar liggen om die te valideren bij de CBAM. Dat is dan spaak gelopen. En dan heb ik eigenlijk... wel wat stout geweest. Want toen in Artevelde wou men dat ik dat project verder afwerkte in mijn vrije tijd, heb ik gezegd, nee, research, dat is geen vrije tijdswerk. Dat is een job.
Maar je doet wel veel dingen in je vrije tijd.
Oh ja, maar dat kies ik zelf. Hè. Ja, maar ik had geen feeling met afasie. Je moet dan over mensen met... Nee, CVA.
Ja.
Dat was mijn... Het moest dan met kinderen geweest zijn, had ik dat blijven verder doen. Maar toen had de groep gekozen voor... En was een podoloog en een ergotherapeut en zo. Dat was iets multidisciplinair. En we hebben daar veel searchen in gedaan. Maar uiteindelijk hebben we dat stopgezet.
Ja.
Dus en nadien is ook het wetenschappelijk onderzoek, PWO, in Artevelde ook zowel wat anders georiënteerd geraakt. Het moet altijd wel opbrengen. Allee, het moet altijd een product hebben. En een artikel is niet genoeg. Mm-hmm. Dus dat is zo wat... En dat is zo een van de frustraties. Ik had eigenlijk ook wel graag een doctoraat, omdat ik ook wel vind waarom... je wordt als expert wel gewaardeerd, maar je zegt geen researcher. En dat weten soms op sommige congressen heel goed, dat ze wel naar je luisteren omdat je expert bent, maar je zegt geen researcher. En dan durf ik daar wel een keer onder zetten van... ik ben wel geen... De meeste zetten er dan research onder. Maar ik ben critical consumer of evidence. Dus, en dat is iets dat wij wel moeten kunnen. Ja. Evidentie lezen.
Ja.
En dat heeft men nog altijd niet echt door. Vaak zegt men, logopedie... De opleiding logopedie, liefst zo hoog mogelijk. Maar men gaat het allemaal onder één noemer steken. Ik denk dat je gefaseerd moet denken. Je hebt het beroep. Dat is één richting. Je hebt dan het beroep voor mensen die iets in organisatie willen. Mm-hmm. Ik wil baas van een dienst zijn, bijvoorbeeld. Nee. Dat is ook een andere richting. Daar moet het beroep voor kennen, maar moet toch veel andere dingen kunnen. En dan heb je het beroep en ik wil researcher zijn. Dat is toch nog wel iets anders.
Ja, absoluut.
En je mag niet zeggen van... wij willen logopedisten afleveren die allemaal researchers zijn om beroep goed te kunnen doen. Dat is niet helemaal hetzelfde. Mm-hmm. En dat geeft al wel eens discussie, ook in de raad van bestuur en zo. Dus,
Ja, dat is inderdaad ook wel, want we zeggen altijd te zeggen, je moet goed je specialisaties kunnen kiezen, maar ook je functie ook
een beetje. Functie is belangrijk. Ja.
Mm-hmm. Dat is iets waar ik nog niet over nagedacht. Dat...
En we gaan meer en meer naar je functie kijken, denk ik, met IFIC. Dat is iets dat wij niet uitgevonden hebben. Dat is de staat en de gemeenschappen gaan nu met IFIC-systeem. Alle logo's die in een revalidatiecentrum, in een ziekenhuis en zo werken, die worden niet meer betaald volgens hun diploma. Je wordt niet betaald omdat je een master bent of een bachelor. Nee. Je wordt betaald voor je functieclassificatie. En eigenlijk is dat logisch. Iemand die in de privé wordt betaald voor wat dat hem doet, niet voor zijn diploma. Mm-hmm. Een master zal nooit meer betaald worden, omdat je een traject van 4 of 5 jaar gelopen hebt, tegenover iemand die maar 3 jaar heeft gelopen. Op de resief betaalt men niet een inspuiting, omdat de specialist die geeft, worden daar meer voor betaald dan voor een A1 of een A2. Mm-hmm. En dat is zo'n beetje, daar moeten we een beetje vanaf. Je doet een taak... En je hebt verschillende mogelijkheden om daar naartoe te geraken.
Ja, oké. Okay,
en je kunt jij een bachelor zijn, morgen een bachelor zijn, maar nog dat gedaan hebben en dat gedaan hebben. En heel veel kritisch werk doen en ook schrijven en dergelijke. Waardoor dat je niveau soms hoger is dan van iemand die de master gedaan heeft. Zeker. En dan nadien niks niet meer. Dat zijn mensen die... niet slimmer zijn, dat heeft daar niet mee te maken.
Nee.
Maar dat wordt zo soms wel wat verkocht. Mm-hmm. Als je zo gaat horen soms, hoe dat men
snap ik wel.
De dingen aanpraat. En dan vind ik nog altijd een hele spijtige, dat je ziet iemand die voor een bachelor gekozen heeft, dat je dan nog eens moet bewijzen via een schakel dat hem dan wel een aantal vakken kan.
Mm-hmm.
Terwijl die juiste statistiek is statistiek.
Yeah.
En Dan kan je een aantal dingen gaan doen die soms dubbelop zijn met de rest. Want dan krijg je in die masterjaren toch nog stage en je kunt daar vrijstellingen van krijgen. Misschien. Allee,
klopt.
Ik heb daar in de tijd ook met mensen discussie over gehad. Moet een logo nu scheikunde kennen? Of moet een logo nu wiskunde kennen?
Ik heb veel vakken gehad op de unief dat ik dacht...
En nu is dat al beter, dat is al veel beter.
Ik denk inderdaad dat er heel veel veranderd is ook.
Maar ik weet ook bijvoorbeeld... Ik heb op Arteval ook gestudeerd. En ik deed dat dan puur omdat ik stotteren wou doen. Maar we hebben daar wel heel veel over gezien. Mm-hmm. Terwijl dat bij u raak op de unief beter weinig was.
Ik kan echt geen uitspraken doen over de huidige opleiding. Dat weet ik echt niet. Maar ik weet wel dat ik daar heel weinig over gezien
heb. Die hebben alle twee zijn eigen kwaliteiten. Ja. En ik zal ook nooit zeggen, er mag geen een master zijn of er mag geen een bachelor zijn. Alle twee de eigen kwaliteiten. En ik denk, wie uitkomt, kent dingen op... Ja, een master zal wat meer dit kunnen en een bachelor wat meer dit. Maar na 5 jaar is dat een stukje geniveleerd van alle twee.
Ik denk dat ook.
En dan hangt het van uw attitudes af. Mm-hmm. Die bachelor, die kan bijna elke week... artikels lezen en die kan cursussen volgen en in een intervisiegroep zitten. En die master zal misschien zeggen van... ik heb het gehad met die artikels en er nooit geen meer lezen. Dus dat is zo...
Ja, natuurlijk.
Ik vind dat heel moeilijk. Ook om te zeggen van... Het moet nu dat niveau zijn.
Ja,
dan begint het ook pas. Hè. Vanaf als je diploma hebt, dan begint het pas. En dan sta je gewoon... Je begint eigenlijk op
gelijke hoogte. Ik geloof heel sterk in attitude. Ja, juiste attitude. Als ik nu kijk naar wat ik gekregen heb in mijn opleiding... Daar is alleen anatomie en fysica nog hetzelfde van. Al de rest is anders. Ja, zelfs statistiek. Daar worden dingen in statistiek nu gedaan. Vroeger de statisticus die de les in gaf, er nog niet van gehoord had.
Ja, dat zal wel zeker.
En heb je dat allemaal nodig? Ja, je moet dat allemaal begrijpen. Nu, als ik daar een goeie boek over pak, ik begrijp dat, maar daarom kan ik het nog niet doen. Maar iemand die doctoreert op de universiteit, die gaan ook naar de statisticus om te weten wat dat ze juist kunnen doen. En het is door samen te werken met verschillende disciplines, ook daar, dat je tot een beter iets komt. Mm-hmm. En wat dat mijn stokpaardje is, ik vind dat er redelijk veel onderzoek gebeurt. Soms te veel, maar te weinig goeie. En te weinig onderzoek dat aansluit op dat wat de basis, wat de werkers nodig hebben. Dus ik kan zo gaten in de literatuur aangeven, in de research, omdat daar geen onderzoek rond gebeurt. En bijvoorbeeld bij kinderen wordt heel weinig research gedaan, omdat het bij volwassenen veel gemakkelijker is.
Ja, tuurlijk.
Ah, ja.
Een volwassene mag zelf beslissen, ik doe mee of ik doe niet mee. Moet een keer proberen van een baby toestemming te krijgen, van een normale baby, om daar een vies of een slik video bij te doen.
Ja, ouders en hun baby's.
Mijn mensen, die kan helpen wel, hè. Mijn baby's die ik van de zonden heb gehaald, daar mag ik alles mee doen van die ouders. Maar we hebben het ook normale nodig, dus dat is niet zo evident.
Dat is voor een mama en een papa die net mama en papa geworden zijn, het gedacht dat er iemand iets in de neus van een baby gaat steken. Ja.
Om daarop aan te sluiten, ik heb het ook moeilijk met die tongriemen.
Ja, goed, je volgt
dat is wel.
En dat is ook iets eigenlijk, dat je iets doet bij een baby dat niet nodig is. Dat
heel vaak is het niet nodig.
Ja.
En dat is weer zoiets, dat is echt een hype. En de mensen die daarin meegaan zullen zeggen dat niet waar is. Maar wij hebben, het gaat over niet 100% meer kinderen. Vroeger zagen wij er 1 per jaar. Nu zien wij daar verschillende, 5, 6 hebben we al gezien. Ook gewoon in anamnese waar dingen misgelopen zijn. Kinderen die zich aanbieden met eetproblemen. Waar dan blijkt, goed, in het tongriem is al wel 3 keer geknipt. Dus dat is niet oké.
Het kan ook soms problemen veroorzaken dan.
Het kan problemen veroorzaken. Degene die wij zien op de universiteit, dat zijn degenen die niet opgelast geraken. En waar dat het probleem zelfs verergerd is. Bijvoorbeeld, er wordt tegenwoordig aangeraden, want men doet het vooral over baby's dat ik het nu heb. Mm-hmm. Baby's die slecht drinken of waarvan de moeders zere tepels hebben. Mm-hmm. Waar men dat dan gaat doen. Waar men vroeger alleen dat transparant velletje ging knippen. Zit er nu ook al een druk op de artsen, omdat ze het verwijt krijgen dat ze te weinig knippen, dat ze terug sneller gaan knippen. Niet alleen het transparant velletje, maar ook het opale velletje, het opake velletje. En het velletje dat stug is, de posteriore tongriem. Dat weer zoiets is dat ergens uit de hemel komt neergedaald vanuit, ik weet niet wat, want de nieuwe anatomie zegt zelfs, of geeft daar geen evidentie voor het bestaan eigenlijk van een tekorte tongriem. Eigenlijk is een tongriem iets dat opgestuwd wordt, dus is eigenlijk te lang. Eigenlijk is het uw mucosa. Als je uw mucosa en daaronder heb je fascia. Als je niks doet met je tong, dan is dat een rechte lijn. Mm-hmm. Als je tong omhoog gaat, dan gaan die fascia opgestuwd worden, omdat er daaronder de werking van de spier is. Dus je mucosa gaat omhoog en je fascia gaat omhoog. Is dat alleen fascia die vastzit dan tot van voor, dan knipte dat even geen enkel probleem. Alhoewel dat er veel baby's zijn die kunnen drinken, terwijl dat velletje daar nog wel staat. Maar op een bepaald, er zijn ook kinderen waar dat die fascia omhoog gestuwd worden. En als je de tongriem omhoog doet, waar dat de musculus genioglossus mee omhoog gaat. Ja. En in die genioglossus zit een tongzenuw. Dus als je bij die posteriore tongriemen soms gaat knippen, knipte niet alleen je mucosa, knipte je fascia, wat steunweefsel is, en knipte soms de spier met de zenuw. Dat doet wel pijn. En dan krijg je ook heel vaak van onder lactatiekunde, vanuit de stroming van Nederland, dus dat men zegt van dat je met je vinger moet gaan in die wonden een massage geven om dat open te houden, dat niet te snel littekenweefsel wordt. En dan zien wij nu veel kinderen die nadien zeggen, nu wil ik niet meer eten. Dus die dan plots gestopt zijn. Dus dat, of waarvan de ouders zeggen van kijk, de problemen zijn nog altijd, mijn tepels zijn wel in orde. Het kind drinkt nog altijd niet slecht, maar het klokt. Doe dit. Mm-hmm. Maar je weet, met zijn tong geen blijft niet meer. Dus die tong die zwipt. Ja. Nu, dat betert wel, want dat gaat heel vaak toch terug een beetje vastgroeien. Maar wij vinden dat voor niks nodig. Dat wordt veel te snel gedaan. Wordt ook veel te snel gedaan met laser. En die laser dat brandt en dat blijft nog wat doorbranden. Dus je creëert eigenlijk een brandwonde. Die nog een hele tijd blijft bestaan, terwijl als dat echt alleen maar dat transparant frenulum van voor is, dat is knip, dat is gewoon slijmvlies, ja. dat doet niet pijn echt. Maar dat is ook niet altijd nodig. Dus als je dat doet, doe je dat niet omdat men ziet, die een tongriem is te strak, om het zo te zeggen. Dan doe je dat omdat er eetproblemen zijn bij het kind. Want een zere tepel, die mama die gaat in de eerste weken sowieso een zere tepel hebben. En er zijn zoveel mogelijkheden om een zere tepel te hebben, die daaronder kunnen liggen. Maar als het kind slecht drinkt, is het belangrijk dat iemand die langs de kant van het kind staat, een keer objectief kijkt en wat doet hij nu dat juist is en wat doet hij nu dat slecht is. En heel veel mensen die met een tongriem bezig zijn, die zien een tongriem, die worden daar hysterisch van, want dat moet geknipt worden. En hoort men een keer naar dat slikken, ze gaan klakken. Dus als het vacuüm wordt verbroken, die kan daar niet onder met zijn tong. Nu, als je naar de echo's gaat zien, dat is ook nieuw onderzoek, die tong gaat niet zoveel omhoog. Nee. Dat hoeft ook niet. Dus waar dat probleem eigenlijk zit, dat weten we niet. Allee, dat weet niet zo goed. Nu, van een borst die te vol melk zit, daar ga je ook van loslaten. Ja. Daar klak je ook van. Dus je moet wel eens eerst naar heel het systeem kijken. Dus vandaar, voordat je je kind laat knippen, ik durf niet meer zeggen, het baat niet, het schaadt ook niet. Het doet wel zeer. En bij sommige kinderen veroorzaakt dat eetproblemen. En wij hebben daar research naar gedaan, naar evidentie. Die evidentie is heel beperkt. We hebben ten eerste gezien dat er wel nieuwe literatuur is rond anatomie, die een heel andere kijk op de zaak geeft. Lees die een keer. Dat is op 5 baby's gebeurd en op ook volwassen lijken. Dus men weet daar meer over, maar interpreteert dat dan ook correct? De meetinstrumenten die we hebben, die Kotlow-schaal en dergelijke, die zeggen wel, je meet zoveel millimeter, maar die zeggen niet, ja, zoveel millimeter bij een prematuur van 24 weken en bij een van 30 weken of bij een van 2 maand. Dat blijft allemaal zoveel millimeter. Mm-hmm. Dat is zogezegd objectief, maar heel subjectief in zijn objectiviteit. Ik werk zelf bij prematuren. Daar wordt praktisch niet geknipt. Nee. En die leren ook drinken. Dus hoe komt het dat dan bij de anderen wel het geval is? Dus er zijn zo heel veel vragen rond. Heel veel onderzoek. Er is veel onderzoek rond gebeurd. Heel slechte methodologie. Met voor- en nabevraging. Niks dubbelblind, wat ook moeilijk is. Want je moet ze dan al allemaal een sneetje gaan geven. Ook diegenen die niet nodig zijn. Dus dat ook ethisch dat ook niet zo. Ja, en meestal kijkt men globaal naar het zuigen daarvoor en globaal naar het zuigen daarna. Vraagt men aan de ouders en vinden nu dat beter is. Nu, als jij betaald hebt om iets te snijden, ja, dan gaat je daarna niet zeggen dat het niet geholpen heeft. Het heeft altijd geholpen. Dat is gelijk bij reflux. Bij een osteopaat, dat helpt ook altijd wel. Behalve als het over echt serieuze gevallen gaat. Ja. Want ja, dat is ook weer zo, reflux. En dat is ook een van de vraagjes, denk ik.
Ja, inderdaad. Ja. Maar ik wil even vragen, ik denk dat we misschien wel kunnen een link plaatsen op onze website naar een paar artikels of zo. Ja. Dat jij zegt van, dat is wel interessant om te lezen. Ik kan
wel een lijstje geven, ja.
Mm-hmm. Want ik denk dat er heel veel mensen nu wel getriggerd zijn om daar veel over te weten. En dan kunnen we dat gewoon op de website zetten.
En dat is kritisch redeneren.
Voilà.
Okay. Dat is niet alleen aannemen van, daarvoor moeten wij kritische consumenten van evidentie zijn. Ja, alle evidentie is goed.
Nee.
En wij moeten erover nadenken en een keer ook zien van wat is mijn bias. Mm-hmm. Ik heb ook lactatie gedaan, kunde gedaan bijvoorbeeld. En ik heb een baby en ik zit op mama Zappie, dan is dat mijn bias.
Ja.
En we hebben meer bias dan we soms weten.
Ja.
Vandaar ook het artikel dat wij gepubliceerd hebben, Primum non nocere. Of non nocere, hoe dat ze het ook zeggen. In de eerste plaats niet schade, dat staat bij de dokters allemaal als nummer 1. Als het niet moet, dan moet het niet.
Nee,
klopt.
Je kunt niet terug, hè? Allee, je
kunt niet... Is dat heel erg? Voor sommige kinderen niet, maar voor bepaalde kinderen wel.
Ja.
Ja.
Maar dat is moeilijk. Want ik heb één keer op het congres van de lactatiekundige, 2 jaar geleden. Ik heb daar een kwaaie lactatiekundige. Die mij vanuit het publiek riep van, dat ik wel eens met haar moest komen meevolgen, dat ik mijn job niet kende. Ik heb gezegd dat ik niet geïnteresseerd was.
Want dat was ook een vraag dat
Wat is het verschil tussen een lactatiedeskundige en een logopedist?
Een lactatiedeskundige, dat is eigenlijk een vroedvrouw heel vaak, die dat ook zich toegespitst heeft, die alles weet van borstvoeding. Mm-hmm. Maar dat zijn twee aspecten aan. Je hebt de borstvoeding en het belang van borstvoeding. En ik onderschrijf dat. Ik ben ook ervaringsdeskundige qua borstvoeding. Ik heb mijn kinderen hebben allebei mm-hmm. borstvoeding gehad. Dat gaat met hoogtes en laagtes. En misschien dat je na x aantal jaren alleen de hoogtes nog weet. Maar dat gaan veel laagtes zitten daar ook in. Dat je denkt van waarom doe ik dat? En dat zijn de mensen die u daarin ondersteunen. Maar dat zijn niet degenen die oordelen. Ik vind een lactatiekundige, er zijn er zeker de strekkingen van het Nederland, zijn nogal heel, zijn vaak ook niet-vroedvrouwen die dat als bijdingen gedaan hebben. Ook meer en meer logopedisten, maar ik moet zeggen, de logopedisten in Nederland die lactatiekundigen zijn, zijn meestal ook in DT getraind, zitten in de dingen van de voeding ook, en die zijn gematigd. Maar ja, je hebt heel veel lactatiekundigen die ook voor de ziekenhuizen en naar de ziekenhuizen toe ook, die zijn voor borstvoedingsvriendelijk ziekenhuis. Mm-hmm. Dat is op zich niet slecht, maar dat moet ook kritisch doen. Heel wat van die items die daarin zitten hebben geen evidence-based ondersteuning. Bijvoorbeeld, mocht je in een borstvoedingsvriendelijk ziekenhuis geen tutje aanbieden, terwijl de evidentie eigenlijk zegt, als je borstvoeding wil geven, is het misschien beter dat je de eerste 24 uur alleen maar de borst aanbiedt. We hebben dan gezegd, ja oké, de eerste 48 uur bieden alleen de borst aan, maar wie een tut wil geven, kijk, legt uit wat de voor- en de nadelen zijn en laat de ouders zelf beslissen. Ja. Ik heb dat niet gepikt van een lactatiekundige die mij alleen komt zeggen wat ik niet mag doen.
Je moet uitleggen
waarom. Die zeggen dan, komen dan soms zeggen van, je mag dit niet eten en je mag dat niet eten. Waar is de evidentie daarvan? Kinderen krijgen allemaal krampen. Ja. Of dat, ze nu, ja, dat jij nu ajuin eet of niet.
Daar word je zot van. Hè? Ik spreek uit ervaring. Je krijgt constant dingen van, je hebt dat spaghetti saus gegeten. Ah ja, tuurlijk, morgen gaat je kind krampen.
En dan denk, dus daar is soms zo weinig evidentie. En dat zijn allemaal mensen die gestudeerd hebben, maar die volgen die evidentie niet. Dat is zo soms een doctrine, ook van wat dat je moet doen als je tepelkloven hebt. Als je kind die een thee en niet die een thee. En, terwijl soms de vraag is, van bij ons in het ziekenhuis bijvoorbeeld, we zijn daarvoor op de vingers getikt door het kenniscentrum, maar dat zijn ook andere universiteiten, omdat wij niet borstvoedingsvriendelijk ziekenhuis deden. En wij hebben daarvoor bepaalde cursussen rond de NICU niet mogen volgen. Wij werden er niet voor betaald, dus wij zijn die cursussen, het ziekenhuis heeft daarvoor betaald, dus wij mogen die cursussen nu zelf geven. Dat is over ontwikkelingsgerichte zorg. En waarom mochten wij die niet volgen? Omdat wij geen kindvriendelijk, borstvoedingsvriendelijk ziekenhuis waren op de NICU. Omdat wij op een bepaald moment gezegd hebben, wij zullen voor onze kinderen wel uitmaken wat de evidentie is, de correcte evidentie. Want heel veel wat daarin staat, daar zijn geen onderzoeken voor. Men doet dat omdat iemand u opdraagt van, kijk, dat zijn de 10 puntjes. Als je daaraan houdt, krijgt uw ziekenhuis 10 op 10. En dan mogen we die slogan gebruiken. En dat hangt allemaal vast aan Amerika, La Leche League. Mm-hmm. Dat is een hele sterke league. Ja. Maar dat is ook allemaal niet zo evidence-based. Men die dringen dan een programma op dat je examen moet afleggen en dergelijke. Maar nu, lactatiekundige, dat is ook geen beschermde titel. Ik mag ook zeggen dat ik lactatiekundig ben. Mm-hmm. Ik heb die behoefte niet, want ik weet genoeg van het zuigen. Maar een lactatiekundige kijkt de borstvoeding in zijn totaliteit, is in C ook wel tegen de fles. Ja. Terwijl heel veel ouders op het moment niet meer durven zeggen van, ja, ik vind de fles wel gemakkelijk en wij hebben besloten dat wij aan de fles gaan en niet met de borst, want ik wil binnen 3 maanden al terug gaan werken. Dat is een beslissing dat die moeder neemt in eer en geweten. Ja. En kijk,
als ze alle informatie gekregen,
wij kunnen mij maar zeggen van, eigenlijk is borstvoeding wel goed, daarom en daarom en daarom. Maar kijk, als dat voor u niet gaat, is de fles wel een valabel alternatief. Het is niet dat wij nog met putwater en slotenwater werken en dat en dat wij in die fles doen, dat echt niet kan.
Dat ik denk dat het gewoon belangrijk is dat de moeder voldoende informatie krijgt, hè, om een beslissing te nemen waarbij dat ze later misschien geen spijt van hebben.
Heel vaak is dat,
gaan werken en borstvoeding geven, kan ook. Hè,
dus. Want soms weten ze dan ook zo vanuit het ziekenhuis van, ja, ik mag mijn kind geen tut geven. En dan zie je dat kind gaan zoeken naar zijn duim. En dan zeg ik ook, mijn kinderen hebben altijd een tut gehad. Mm-hmm. En die hebben tot 7 maanden borstvoeding gehad. Mm-hmm. En het is nooit een probleem geweest, want dan begint zo'n speen-tepelverwarring. Ja, dan gaan ze daarop opzoeken in de literatuur. Oh, ja. Dan blijkt dat niet te bestaan. Er is geen evidentie voor speen. Voor de ene is speentepelverwarring dit, voor de andere is dat dat. Daar is men nu over uit. Dat zijn nu al dingen van speentepelverwarring. Ja, oh, daar mogen we het niet te veel niet meer over hebben. Die tut, dat begint nu ook zo. Wij zijn, bij ons krijgt elk kind een tut aangeboden. Hè. En bij een prematuur is dat
mini-mini-tutteken.
Maar die moeten kunnen zuigen. En als je niks anders hebt, en je vraagt dat wel aan de mama, wilde je dat? En je vraagt ook aan de mama, als jij hier niet bent, mogen we hem dan de fles geven of niet? Of moeten we hem dan via de sonde geven? Oh, dan heb ik nog altijd zoiets van, dat liever de fles dan de sonde, als die je kan drinken. Allee, ja, ja. Dat zijn zo... Tuurlijk. Dat zijn de ouders die beslissen, maar die beslissen op basis van de informatie die jij geeft.
Ja.
En kijk, bij wijze van spreken, ik kan mijn ouders altijd laten beslissen wat ik het beste vind. Als ik het maar goed genoeg uitleg.
Ja, dan wel. Ze verwachten ook dat jij een expert bent en dat jij het gewoon wel...
Maar wij mogen dat niet meer zeggen. Je moet dat doen. Nee, dat mogen we niet zeggen. Maar je kunt de dingen wel uitleggen zodanig dat ouders de beste beslissing nemen. En maakt het niet uit. Dat is dan welke tut moet ik gebruiken. Je kind leert drinken met de fles dat je aanbiedt. Ik wil alleen dat die niet te hard loopt in het begin.
Ja.
Maar uw kind leert niet... Als je de tut van het flesje van het ziekenhuis aanbiedt... Ja, dan gaan die naar huis met het flesje van het ziekenhuis... en kunnen die niet met een andere drinken. Maar je kunt dat ook omdraaien en zeggen van... Vraag aan de verpleging van uw fles te gebruiken. Ja, dan kun je naar huis met uw fles. Dan liet je wel in de clinch met de mensen die rond de hygiëne en zo bezig zijn. Omdat dat moet dan proper afgewassen worden en gesteriliseerd. En dat kost dan mankracht. Maar eigenlijk leert een kind drinken met materiaal dat je hem aanbiedt. Dat is gelijk een padje in de wei. Als je altijd over hetzelfde padje gaat, zie je dat daar een weegje is.
Ja,
zo bij je kind ook. Als jij het zo gaat aanbieden, aanpassen moeten ze zich toch doen. Er zijn geen goede en slechte... Ja, er zijn wel slechte flessen. Als het eruit loopt, is het een slechte fles.
Dat is voor niks goed, hè? Voor het kind niet. Voor de
maar wij weten zo ondertussen wel wat de goede zijn.
Ja.
En het is niet omdat op het dozenke staat dat die gemaakt is volgens de moedersborst. Dat moeten we niet geloven.
Nee.
Daar is nooit evidentie voor. Dat zijn alleen verkoopspraatjes. Er is geen enkele speen die eruit ziet zoals een moederborst.
Nee, dat is waar.
Ja, je moet niet naar mij kijken, ik...
Kijk niet. Nee, ik... Ja, jij bent even... Ja, en het andere? Wat hadden we er juist over hadden?
Ja, er was ook een vraag van iemand die vroeg van... Hoe behandel je een kind met ankyloglossie voor en na een operatie?
Dat is hetzelfde als een tekort frenulum.
Maar misschien moet je dat... Okay. Dat is hetzelfde.
Hetzelfde.
Ja, zie, dat is onze dat.
Ankyloglossie,
dat hoorde direct.
We kunnen het opzoeken, maar we kunnen ook gewoon oprecht zijn en zeggen, we weten het eigenlijk even niet.
Ankyloglossie, dat is gewoon dat je frenulum dat vastzit.
Ja.
Een tekort tongfrenulum, dat is ankyloglossie, dat is hetzelfde.
En wat
bedoel, voor en na een operatie.
Ja, maar dat is dan voor en na operatie, dat is... Ja, bij baby's kunnen geen oefeningen doen, hè. Dus je kunt daar aan gaan liggen, je moet... keuteren in je mond, maar dat heeft weinig impact. Trouwens, de richtlijn bij ons is, er moet niemand in de mond van een baby zijn met zijn vinger. Behalve de mama mag dat en de logo voor diagnose soms te stellen.
Ja.
Voor de rest moet daar niemand met zijn vingers in zijn. Dus in principe is dat al, moet daarvoor niks doen. Daarna eigenlijk ook niet. Ofwel knipte niet.
Mm-hmm.
Ofwel laserde, ofwel laserde niet, maar blijft er nadien uit. Trouwens, wat zo beweerd wordt van die wondheling, dat is totaal niet gekend bij de artsen. Dat door te masseren, dat betere wondheling zou hebben. Men stelt zich daar heel veel vragen bij. Men vraagt van waar dat komt. Dus bij oudere kinderen is het wel zo, want in de tijd heb ik nog op een stomatologiepraktijk gewerkt. Als echt blijkt, en dat gebeurt soms wel, dat een tongriem te kort is, dat kan... En dat kind articulatieproblemen heeft, dat kan, goed wetende dat daarom die articulatieproblemen niet opgelost zijn nadien. Of dat dat impact heeft op zijn gebied, dat kan ook.
Mm-hmm.
Ja, dan zal dat meestal geknipt worden, meestal met een mes. zal dat gesneden worden door de stomatoloog. En dan gaan die daar ook steekjes aan geven. Maar dan is het belangrijk dat je voor de therapie met een kind oefeningen doorneemt om vooral tongheffing te krijgen. Dat is dan niet met de bedoeling van al met die tong optimaal naar boven te kunnen, maar dan krijg je, meestal is dat zo, een dag na de operatie is dat voldoende geheeld. En dan moeten je 2, 3, 4 keer per dag soms die oefeningen doen. En dat is gewoon om te voorkomen dat als je niks doet, dat er terug verkleving komt, ter hoogte van de mucosa, en dat dat terug gaat vastgroeien. En daar kan de logopedist wel een rol in spelen. Moeten die kinderen veel zien? Nee, want dat gaat hem niet over, kun jij gewoon met je tong oefenen of niet. Dat is gewoon zoveel mogelijk variatie op weg van de mondbodem. Ja. Klakken als ze het kunnen. Wandelen met hun tong over hun gehemelte. Choco van hun lip gaan likken als het niet anders gaat. En je moet dat verschillende keren per dag doen. Als een voorschrift voor een medicament, en dat geven ze met de ouders mee, dat ze dat moeten controleren. Want als ze anders gewoon recidief krijgen.
Ja, ja, ja.
En meer hoefde daarvoor niet te doen. Dat is de rationale die erachter zit. Dat heeft, en dat is vooral belangrijk bij wat oudere kinderen.
Ja, dat is eigenlijk wel een goede antwoord op de vraag, denk ik.
Ja, zeker en vast.
Je had het er net ook over reflux. Je zei dat ook wel een beetje mijn...
Ja, als je met voeding bezig bent, ben je ook met reflux bezig. Ja. Want daar krijg je heel veel vragen over.
Ja.
Elk kind dat verdacht wordt van een eetprobleem, wordt al in de eerste plaats verdacht van reflux te hebben.
Okay.
Maar reflux op zich is een normaal fysiologisch gegeven bij kinderen. In het Antwerpse is dat gemakkelijk. Je hebt kinderen die geen reflux hebben en je hebt spouwertjes.
Nee.
Je hebt er die overgeven, dat is duidelijk.
Dat is
voor de mensen was dat vroeger duidelijk. Maar er zit natuurlijk ook nog degene die verborgen reflux hebben.
Ja.
En dat zijn de moeilijke. Dat zijn de kinderen waar dat de maag, en de maag bij een baby, die ligt nog niet volledig gedraaid. Dus die maag ligt nog redelijk recht onder de slokdarm. Die krijgen vooral vloeistof, dus... die maag wordt ook de ingang van de maag en de overgang met de slokdarm. Ja, dat moet de maagklep voorstellen, maar dat is nog niet altijd volledig dicht. En we hebben ook een systeem waarbij de longen negatieve druk hebben. De buikspieren of de buikinhoud zorgt voor positieve druk. En negatieve druk en positieve druk zorgt ervoor dat die maag dicht blijft.
Ja. Ja.
Nu, als die een baby gaat brullen, dan zuigt hij meer negatieve druk in zijn longen. Dus de klep gaat openstaan. Als die krampen heeft en die begint te stampen met zijn benen, positieve druk in de buik, de maag gaat openstaan. Dus dan gaat die melk over en weer.
Ja.
Dus je hebt kinderen waar dat al wat meer gebeurt dan doorsnee. Vandaar dat ze pH-metries doen om te zien hoe dikwijls komt daar zure melk in de slokdarm. Is dat erg? Ja, als die slokdarm geïrriteerd geraakt, ziet hij rood. Maar als die irritatie verder gaat, dat zuur gaat in dat rood, dan wordt dat wit en gelig en dan krijg je erosie.
Mm-hmm.
Erosie, dat doet pijn. Ja, wat gebeurt er dan? Een baby die pijn heeft, die wil bewegen, maar die kan alleen maar dat. Die gaat met zijn hoofd naar achter en die gaat zich opstrekken.
Ja.
Dus heel veel van die kinderen gooien zich naar achter. Mm. En als je aan die pijn niks doet, dan krijg je ook het Sandifer-syndroom. Dat is dat ze naar opzij ook gaan kijken en dat je zo een asymmetrische houding krijgt. Wat artsen doen, dat is medicatie geven. En vroeger had het prepulsit en zo, dat is al allemaal van de markt, omdat dat hartproblemen gaf. Je hebt Gaviscon, je hebt al die toestanden.
Pantomet.
Meestal begint men met te zeggen van antirefluxmelk.
Ja, maar bij baby's toch niet
Pantomet?
Maar ze beginnen meestal met te zeggen... De eerste keer dat ze komen van papakken in dikke antirefluxmelk, dat is wat dikkere melk, die blijft wat meer beneden. Wat opzitten, direct platleggen, bedje een beetje, niet anti-Trendelenburg zo.
Papakken niet in dikke, hè? Ook.
Alsjeblieft.
Met borstvoeding kunt je papakken.
Nee. Ja, dan beginnen ze soms in een flesje en daar Nutriton, maar dat dikt niet in, want er zit een enzym in dat terug kapot doet. Dus dat gaat niet. Nu... Borstvoedingskinderen hebben daar wat minder last van al.
Ja,
omdat die ook... Ja, die drinken meer en kleinere hoeveelheden. En daar zit toch wel verschil op. Dus als dat dan komen de ouders meestal na een week terug. Het is niet over. Ja, dan gaan ze Gaviscon of vroeger hadden melk mee al opgelost daarin soort. Gaviscon. Maar Gaviscon, dat is zo, als je in de reclame ziet, dan spuiten ze filmpje op je maag.
Ja, die brandweer.
Die brandweer. En dan, dan, doet dat niet meer pijn, maar dat was daar met dat zuur terug af natuurlijk. Dus hoe verder dat je gaat, op een moment gaan we dan beslissen van, ja, een protonpompremmer, dat zet de kraan dicht in de hersenen, die dan de seintjes geeft naar maakt zuur in de maag. Dus die kraan wordt dichtgezet, dus je maakt geen zuur niet meer. En de mensen verwachten dan, het is gedaan, het probleem is over. Nee, de pijn is over, of de pijn gaat overgaan, er is geen zuur niet meer, dus die slokdarm die gaat helen, dat gaat geen pijn niet meer doen, maar dat komt nog wel terug. Dus als dat veel terugkomt en als dat conflict geeft, kind is aan het drinken. 5 slokken drinken en na de 5e slok komt er alleen terug naar boven, gaat hij stoppen met drinken. Dus dat wordt een slechte en ambetante eter, want er vecht iets in zijn slokdarm. Dus de reflux is er nog, maar de negatieve gevolgen van de reflux kunnen met medicatie wegdoen. En dan bij heel klein babytjes, ja, die leren heel snel. Dus als die leren van eten doet pijn. Ja, als bij ons, als wij misselijk worden van een vleeskroket eten, dan eten wij geen vleeskroket niet meer. Maar bij een baby, als je misselijk wordt van melk, eet je geen melk niet meer. Nee. Dus dan eet je niet meer. Dus bij een baby is dat wat erger dan bij een volwassene. Die gaat gewoon, die weet, ja, en dan soms is dat nog moeilijk. Een volwassene weet, ik krijg zuur van mijn koffiekoek. Dus ik zou beter geen koffiekoeken niet meer eten. Maar soms is de goesting aan een koffiekoek dan zo groot.
Ik wou net
zeggen. Ja, dan komt die slechte gewoonte terug. Maar meestal weten wij krijgen dat als ik te vettig eet, of van chocolaat, of als ik te veel koffie. Dus als ik dat mijt, kan ik dat onder controle houden. Maar een loper zal daar nog meer last van hebben. Bijvoorbeeld, dat komt door de druk op uw buik, wordt die klep opgestuwd. Dus ja, reflux, dat is een refluxziekte. Dat is dan iets dat wij kunnen behandelen. En we zien wel, bij de meeste kinderen gaat dat over na een tijd. En dat, wanneer gaat dat meestal over? Ja, rond de 6-7 maanden. Wat gebeurt er op 6 maanden? Je hebt meer controle over je romp. Dus als je benen omhoog doet, ga je niet meer direct in je buik zitten. Je weent wat minder, want je kunt op andere manieren je kunt je verleggen en zo. Dus dat verandert en je gaat rechtop meer. En je hebt controle over je romp, controle over je hals en over je hoofd. Dus je hebt meer controle over je lijf. En je buikspieren beginnen meer te werken. Maar dat is ook de moment dat men je meer vaste voeding gaat geven. Dus bij een aantal kinderen gaan de klachten daar afnemen. Bij een aantal kinderen blijven die, omdat ze van alles geleerd hebben. Een kind conditioneert heel snel op. Als ik misselijk word, of het doet pijn, of ik heb een bijna stiekervaring gehad. En dat gebeurt bij reflux ook. Als het omhoog komt en het komt naar uw longen, kunnen ze zo een laryngospasme van krijgen. Ja, die kinderen die zijn geconditioneerd op, ik ga niet meer eten. En dat zijn dan kinderen die in één keer opgenomen worden in de spoed. Meestal omdat ze een klein beetje ziek zijn. Ze hebben een snotneus die dan ook begint te lekken. En ze moeten dan pap slikken en dat komt omhoog. En dan moeten ze snot slikken en dat komt omhoog. En je krijgt dat niet weg. Dus het wordt te veel. Ja, die gaan aan de sonde. Als dat kleintjes zijn, kunnen die 3-4 dagen op alleen sondevoeding zetten. En dan weten dat geheugen kunnen nog wat wissen. Maar hoe ouder dat die zijn, als die 3-4 maanden zijn, kunnen die ook, en hebben die ook meer, die zijn van die reflexen vanaf. Dus die kunnen dan, ja, die beginnen meer te beseffen en die kunnen ook willekeurig zeggen, nu stop ik met drinken en nu begin ik terug. Daar wordt dat dan een moeilijke. Dan, sommige kinderen gaan niet meer naar de fles, maar die kunnen dan wel hun pap bijvoorbeeld beginnen indikken met de lepel of groentepap geven. Dus ja, wij behandelen reflux, maar nooit alleen.
Ja, nee,
dat is altijd met een arts. Ik kan in mijn team niet zonder mijn dokter.
Nee. En dat is dan echt in de privé. Wordt dat dan niet echt zo gedaan? Of,
ja, maar ik denk dat we in de privé. Ja, dat is het voordeel van daar lang mee bezig te zijn, dat ze u ook wat beter kennen. Als ik een kind heb, ik vraag aan die ouders dat ze communiceren met hun pediater. Of ik bel er eens naar. Ik krijg die dingen wel te weten, maar ik moet eigenlijk vanuit de privé, en dat is veel werk. Voedingsproblemen is veel werk waar je niet voor betaald wordt. Ja, die behandeling duurt niet zo lang, want ik moet die niet alle weken zien. Nee, ik volg dat wel op. Die moeten kunnen bellen, wordt niet betaald. Nee. Moeten kunnen zoomen, nu wel. Ja. Maar dat is weinig therapie. Mm-hmm. Veel steun geven en veel coachen ook. En veel het gevoel geven aan ouders dat ze bij u op elk uur terecht kunnen. Bij mij mogen ze tot 11 uur bellen. Ze mogen altijd WhatsAppen, ook 's nachts, maar ik zal niet antwoorden. Maar ze mogen dat. Nee. Ze mogen filmpjes doorsturen. Als ze dat zelf willen, dan mogen ze dat. En ik zal daarop antwoorden, zo snel mogelijk. Maar de meeste maken daar geen misbruik van. Dat is af en toe, bij sommige mensen, even in het begin een paar dagen en dan, nee. Dan zijn die op weg. Maar het weten dat je direct met iemand kunt bellen, is wel belangrijk.
Ja, zeker. Dat snap ik. Uw leven draait rond dat babytje. Hè? Dat is altijd zo. En dat is normaal, maar dat is wel toch enorm zwaar voor u dan. Allee.
Dat valt eigenlijk wel mee. Want van al die... Ik heb vorige week op het ziekenhuis aan 7 mensen mijn telefoon doorgegeven. Van 2 heb ik al 2 berichtjes gehad. Maar met waardevolle informatie voor mij. Die sturen dan filmpjes door waar ik... ook de dingen op zie dat ik niet zie als ik daar ben.
Ja, ja,
dus dat geeft mij al heel veel ideeën dan nu voor de volgende keer dat ik ze zie. Maar die maken daar geen misbruik van. En dat gebeurt, Alicia, dat je een mama in paniek om 10 uur.
Dat,
en die paniek, als je die kunt weghalen, is dat goed. Mm. Maar je moet wel ter beschikking... Als je zondes afbouwt, moet het ter beschikking zijn. En dat is een moeilijke in de privé.
Ja.
En dat is een moeilijke als je zelf kinderen hebt. Mm. Maar...
Nee.
De mensen maken daar geen misbruik van. En als mensen aan mij dingen vragen die ik niet wil doen, dan doe ik dat niet. Zo, over laatste vraag naar reflexintegratie, ja, daar hou ik mij echt niet mee bezig, met zo'n toestand. Of, want, stel dat je zou vragen van oorkaarsen branden en zo, dat, aan een audioloog, die gaan toch ook niet, dat doen ze toch ook niet.
Nee.
Dat denk ik ook, dat hoop ik. Want je had het er juist al even gezegd dat de begeleiding eigenlijk niet zo heel lang duurt meestal. Of allee, hoe kun je daar zo'n beetje...
Het hangt heel veel van uw populatie af. Mm-hmm. Ik zie nu de baby's op neonatologie zeker 1 keer in de week die aangemeld zijn. Maar ja, vroeger moesten wij doen, want de ouders die mochten niet op neonatologie komen en de verpleging had geen tijd. Maar nu, mijn verpleegkundigen zijn goed opgeleid. Ik mag daar heel veel aan vragen. Die luisteren altijd. Die hebben zelf vragen. Die zijn heel geïnteresseerd en gemotiveerd. En mijn ouders zijn er heel vaak. Dus als ik wil... als ik gezien heb wat het probleem van een baby is, dan leg ik het al uit aan de verpleegkundige. En die weten nu... Als ik zeg, pezen, dan weten die wat ik bedoel met pezen.
Nee.
Als ik zeg, ja, nu geen zijligse. Want het is theorisch allemaal zijlig. Dan volgen die. Als ik er een goede uitleg voor heb. En dan is de bedoeling dat ik... s'morgens ga ik naar neonatologie. Direct zien wanneer de voedingen zijn en wanneer de mama's gezegd hebben dat ze komen. En dan plan ik mijn dag naar... dat ik die mama's gezien heb, minstens 1 keer, dat die weten hoe dat ze mij kunnen bereiken. En dan probeer ik, nadien is het opvolgen. En bij een neonatologie heel vaak terug uw observatie doen en zien, is het nog hetzelfde of heb ik al wat winst? Kan ik nieuwe dingen? Dus dat is heel veel meekijken over de schouder, goede diagnostiek en mensen tools geven om zelf terug controle te vinden over de situatie. Ja. Zowel, en dat is verpleegkundige, dat is... Ouders, zeker ouders die naar huis gaan, weten bij wie dat ze terecht kunnen in het ziekenhuis, dat ze gegevens mee hebben, dat ze de artsen ook kunnen lezen in uw EPD van, kijk, het zou misschien goed zijn dat hij naar de slikpolie komt, want hier is ook een sonde en die moet misschien wat van alles. En ook uitleggen aan uw assistenten, want dat is bij ons dan ook belangrijk. Die assistenten die gaan later naar de periferie. Dus als ik mijn assistenten ook goed opleid en goed uitleg geef, en vaak vraag ik dan, zet jij het in TPD? Je moet er geen order in steken, maar zet jij het in TPD? Dan wil ik zeggen dat ik kan meelezen en dat zij het hebben moeten opschrijven, dat ik weet of ze het gesnapt hebben of niet.
Ja, ja.
Dus dat je die eigenlijk ook een beetje opleidt. En over sommige dingen, breng ik al wel eens een artikel mee of zo. Of dan leg ik dat daar. Onachtzaam.
Heel subtiel, maar toch ook niet.
Ja. Kijk, nu, ik mag nu meerijden met mijn neonatoloog. Dat is zalig, hè. Dat is al elke week dat wij minstens 1,5 uur in de auto zitten. 'S morgens en 's avonds ook. Oh, dat is elke keer over een ander thema. En dan denk ik, ik heb daar iets over. En dan breng ik dat mee. En dat is heel vruchtbaar.
Ja,
tuurlijk. Alright.
Is er nog iets dat jij nog wilt delen?
Ik heb nog
een boodschap dat je
wilt meegeven. Ik vond het super interessant. Ik heb iets in de hele tijd gezeten. Amai, ik heb hier heel veel dingen gehoord dat ik nog nooit gehoord heb. En ik vind het ook wel leuk dat je veel verteld hebt over je eigen ervaringen en wat dat je allemaal gedaan hebt. En, allee, want dat zijn dingen dat je niet hoort op de studiedag. Of op,
nee.
En dat is waarom dat we
het in de opleiding. Ja.
Wat ik soms wel wat sneu vind, dat is dat voor alles wordt er een opleiding gevraagd. En als je dan zo... Ja, je bent een innovator, om het zo te zeggen. Je bent met iets begonnen. Dus er was niks. En we hebben het ook allemaal geleerd.
Ja.
Het is niet... Als je echt wilt, kun je wel aan informatie geraken zonder dat het veel geld kost.
Mm-hmm.
Ja. En
dat is dan weer de attitude.
Dat is de attitude.
Ja.
Bijvoorbeeld nu, dit is een bijzonder interessante periode om alle cursussen die dat je anders niet geraakt in Amerika, die soms ook wel veel geld kosten, maar die dan nog meer gaan kosten omdat je vliegtuig en om daar nu digitale versies van te vinden. Hè.
Ja, dat is echt wel...
Klopt.
En dan zie je ook, oh, daar zit zoveel bullshit bij.
Maar wel, ja, maar de bullshit onderscheiden van ja, de goede
dat is ook
dingen,
een kunst.
En wij kijken enorm op naar Amerika, want die bieden heel veel aan. Mm. Maar bij Amerika moet je ook heel erg oppassen met wie dat gevolgd is. Niet degene die het hardste roepen op het internet dat de goeie zijn.
Oh, wel.
Maar die zichzelf wel promoten met onnozel boekjes en zo. Die dat er heel interessant uitzien, maar waar er eigenlijk niet zo heel veel in staat. Maar de echte wetenschappers die wel een aanbod kunnen doen. En dat is dan interessant. Dat zijn dan meestal ook niet de duurste.
Ja.
Nee. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een heel strekking rond mondmotoriek, die dan ook materiaal verkopen, cursussen verkopen, boeken verkopen. Ja, dan weten van, die moeten hier hun geld halen uit het commercie ook. En dat is gevaarlijk. En in Amerika heb je dat veel, hier heb je dat nog niet. Maar ook zo, ik zit in Amerika ook op een paar groepen rond voedingsproblemen. Dan denk ik zo van, is die echt niet opgeleid? Wat voor vragen dat daar aan bod komen? En hoe dat die mekaar liggen, bemoedigen op vlakken zo van, amai, je zegt goed bezig, dat ik zo denk van...
Ja, maar dat is eigenlijk wel...
Oh, la, 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 la.
Amerika heeft dat zo van, in het algemeen, die kunnen heel snel dom overkomen.
Oh, dat is onvoorstelbaar. Ik dacht dat altijd...
Nee, dat is zo.
Je keek daar naar op en je hebt daar heel interessante mensen, maar...
Ja, dat ook.
Ja,
maar het is niet, die hebben daar ook allemaal hoge opleidingen, of dat lijkt allemaal hoog opgeleid, maar die zijn eigenlijk echt niet kritisch soms. En die geloven alles. En soms wel raar. Wij zijn misschien wel soms te bescheiden. Misschien moeten we soms een beetje meer naar buiten komen.
Onze Vlaamse nuchterheid.
Ja.
Maar kijk, oké. Onze laatste vraag is eigenlijk altijd... Wat is uw favoriete logopedische term?
Goh, ik heb niet zo'n echte term inhoudelijk, heb ik niet. Maar een leuke vind ik wel diadococinese.
Ah ja, die hebben we ook
al. Ah ja, dat is een leuke.
Ja, dat is een toffe...
Omdat het een hele tijd geweest is dat men niet meer wist wat dat was.
Ah ja.
Die had ook Chinezen.
Mooi. En dat ook niet kon uitspreken.
Maar ik heb daar al lang op mogen oefenen.
Ja, het is
Maar voor de rest heb ik zo geen favorieten.
En wat is het nu weer? Is dat niet zo snelle, alternerende bewegingen maken?
La 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 la. Die dingen van dat je vroeger allemaal voor je examen gewoon moest kunnen.
En nu mogen we dat vergeten.
Ik weet niet of dat dan nog gevraagd wordt. Ik weet dat niet.
Ik weet dat ook niet.
Jawel. Je bent wel op een examen in Artevelde tegenkomen.
Dat zou wel kunnen.
En dat moet kunnen.
Nee, dat ik dat woord gewoon moest
kunnen
zeggen.
Ja.
Ja, dat wel.
Dat is ook wel een uitdaging op een examen.
En wat ik een schone term vind qua... Dat is zuigsalvo, dat vind ik zo goed.
Zuigsalvo.
Dat ken ik.
En wat is dat?
Dat is zo de zuigerslieke ademen. Een baby die doet helemaal in zijn zuigsalvo verschillende keren voordat je zelf in pauze gaat.
Ja.
En dan aan een volgende zuigsalvo begint. En dat vind ik wel leuk, omdat dat ook is. De meeste mensen denken, ah, je gaat in pauze. Ik zal dat volgende zuigsalvo eens gaan stimuleren. Hè. En dan... Nee, je moet gewoon laten doen. Hoe minder dat je doet soms... Hoe beter. Je moet weinig doen, maar juist.
En zuigen, slikken, ademen.
Dat zuigen, is... slikken, ademen als je matuur bent.
Ja, okay.
Een prematuur mag zuigen, slikken en moet dan een pauze pakken.
Ah ja, oké.
En als die dan meer dan 5-6 keer dat doet, dan doet hij zuigen, slikken.
Ah ja.
En dan is je adem naar de En dan gebeuren er problemen.
Oké, amai, ik vond het heel boeiend.
Amai, zoals verwacht.
Ja.
Was het heel boeiend. Absoluut.
En enorm bedankt om daar
graag gedaan.
Te
En bedankt om mij uit te nodigen.
Dat is heel graag gedaan.
En dan ontvangen we de links nog wel, hè?
Ja, 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 ja. En dan gaan we een keer goed nadenken wat we dan
als je dat niet krijgt, dan moet je een reminder sturen. Ja, want dat heeft met de leeftijd te maken.
Ja, 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 maar nee, dat, ik heb dat ook.
Cool. Oké.
Okay.
Merci.
Dankjewel.
Salut.